Ja, ik ben een klein beetje laat.
Ah, ja, nu doe ik het. Je bent echt helemaal in de war. Het is zaterdag.
Het is zaterdag, ja. Het is 12 uur, dus
het
we zijn
is
begonnen.
Atardi.
En dan moet ik dus eventjes de muziek bij de zender uitzetten. Dat deed ik dus niet.
Nee. Je was heel even. Maar dat komt ook. We zijn nog steeds ontmand.
Ja.
Want wij missen toch echt
onze steun en toeverlaat.
Steun en toeverlaat.
Onze rots in de branding. Michiel. Michiel is nog steeds ziek.
Ja.
Luistert mee.
Met zijn iPad. Hij zit in de aanslag. En ja, Michiel, deze was niet helemaal oké. Okay. Maar de rest van de show wordt super, super leuk. We hebben onwijs veel gasten.
Ja, erg veel gasten. Erg interessante gasten.
Heel leuk. Heel divers.
En
natuurlijk weer zo'n waslijst van allerlei nieuws wat Martijn bij elkaar gesprokkeld heeft. Waar hij nooit heel veel voor hoeft te doen. Want er gebeurt van alles op Douchy Bonaire.
Ja, ik moet altijd onderwerpen schrappen om op één A4'tje uit te komen.
Ja, absoluut. Dus het is altijd pick and choose. En dat is maar net wat wij leuk vinden. Of wat jullie aan ons doorgeven via WhatsApp.
En we
of
hebben
vanaf
een
het terras.
Interessante tafelgast.
We hebben een hele leuke tafelgast. Ik ben heel blij met onze tafelgast.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Judith en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Anouk met de nieuwe Modern World.
Ja, lekker.
Haar protest tegen de moderne wereld.
Exactly. En nog steeds nu. En geweldig.
Ik vond dat met de gekte die op dit moment in de wereld
toch?
Heerst.
Ja, mooi. Heb je goed over nagedacht, goed uitgezocht, Martijn?
Ja,
ik denk
over
Michiel, dingen. Ja, Michiel die is nu even aan het glimmen, denk ik, achter zijn
iPadje.
Nou,
ik geloof dat Michiel niet groot fan van Anouk is. Dus,
Dit is live. Hier bij Koebel Company. En we kunnen dit er niet uitknippen. Dus Michiel, je moet het ermee doen. We hebben heel veel gasten. En we hebben een wat wij dan noemen een speciale tafelgast.
Omdat Michiel er niet is.
Omdat Michiel er inderdaad niet is. Want anders dan twee is zo alleen. En drie maakt het heel veel leuker. En onze Tanja Fraai van Stichting WeConnect is onze tafelgast.
Bon tardi en dank voor de uitnodiging. Wat een eer dit.
Ja, nou, en we weten dat jij radio ontzettend leuk vindt. Hoe zit dat?
Ja, ik heb 10 jaar radio gemaakt vanuit Radio Nederland Wereldomroep, vanuit de studio in Hilversum. Een uur gericht op Suriname en een uur gericht op, ja, dat heette toen nog de Antillen. Dus ik vind radio het mooist. It really beats it all. Het is zo intiem. De radio.
Ik sluit me helemaal bij aan. Ik heb mijn hele leven lang voor tv gewerkt. En nu ik met pensioen ben, werk ik voor radio. En ik blijk radio veel leuker te vinden.
En radio jou ook?
Ja, kennelijk. Want ik mag het blijven doen. In mei doe ik het 5 jaar.
Ja, leuk toch? Nee, dus, dat is echt... Hey Tanja, jij blijft lekker zitten aan tafel. Dus we gaan af en toe ook even hebben over dan wie is Tanja. We hebben een heel vol programma. We hebben net afgesproken, Martijn is een soort van... Die kijkt alsmaar op die klok. Je bent hier op werkbezoek. Net van Curaçao en nu op Bonaire.
Ja. Klopt. WeConnect is een educatieve stichting. Ik woon en werk in Amsterdam. En ik ga 1 keer per jaar, als directeur van de stichting, mag ik naar Curaçao en naar Bonaire. Dus we hebben net voor een deel met Judith zelf een heel druk werkbezoek op Curaçao gehad. En toen landde ik in Bonaire woensdag. En toen was mijn agenda ook weer heel erg vol. En het is heel fijn om hier te zijn. Om mensen echt met wie we werken, scholen, werkgevers in de ogen te kunnen kijken. Dus heel erg belangrijk.
Je hebt een hele mooie radiostem trouwens.
Oh, dank je.
Echt, een mening serieus.
Ja, dus het is helemaal goed dat jij hier bent.
Als jij iets zegt voor de radio, geloof ik het gelijk.
Ja, nou, het was dus ook... Oké, wat ga je dus nu geloven? Dat volle werkbezoek? Want dat was inderdaad ook zo. Als je mij de opdracht geeft van plan, dan ga ik plannen. Dus, en ik plan ook een beetje voor dit programma.
Ja.
En toen, superleuk, kwam Ghislaine, werkzaam inderdaad voor het openbaar lichaam. Ik geloof dat het heet beleidsadviseur, cultuur en nou ja, van alles. Wij kennen Ghislaine en Tanja zit ook meteen te knikken. Want Ghislaine is dus een van de young professionals die in Nederland heeft gestudeerd. Die inderdaad met destijds een programma top terug is gekomen naar de eilanden. En haar creativiteit hier onwijs kwijt kan. En nu heel mooie job heeft, denk ik. En het verzoek was inderdaad van, we hebben twee superleuke mensen die gaan weer meedoen aan Spoken Word. Een heel mooi project wat eigenlijk vorig jaar al gestart is. En waarmee mensen van Bonaire kennis kunnen maken met spoken word. Want dat was eigenlijk helemaal nog niet zo bekend. Dus de eerste stapjes zijn gedaan. En we hebben hier twee fantastische mensen aan tafel. Die zelf van alles weten over spoken word, over poetry, over dicht. En dat is Natania Engelhardt en Babs Gons. Welkom.
Dankjewel.
Bedankt. Superleuk dat jullie er zijn.
Fijn om hier te zijn.
Ja, ja, top. Gezellig.
Wie kan ons wat vertellen, althans de luisteraar, over wat gaat er morgen, 16 december, bij Zozo Range gebeuren? Of 16? Ah, nou ja,
zeg. Nog steeds februari.
Ik weet niet of dit is een soort hernieuwde uitnodiging voor jullie, denk ik. Dat is dan part 2. Neem mij niet kwalijk. 16 februari.
Ja.
Wat gaan jullie doen? Wat gaat er gebeuren?
Nou, ik kan alvast vertellen. Ik ben Natania. En ik kan alvast vertellen dat we al 6 weken lang bezig waren met een groep Bonaireanen die dan de spoken word cursus hebben gevolgd. En morgen bij Zozo Ranch gaan ze voordragen. Ze gaan de spoken word presentatie geven. Ze hebben er super veel zin in. En ik mag ook meedoen. En we hebben natuurlijk onze gast helemaal uit Nederland.
Yes,
Babs, die gaat dan ook voordragen. Dus het gaat een geweldige literaire avond worden. Multicultureel, meertalig. In alle talen wordt er voorgedragen. Dus ja, het wordt vooral gezellig.
Mooi.
Ja, precies. Ja. Nou, je hebt eigenlijk alles al verteld. Maar ik kom hier ook als gastartiest, wat een enorme eer is. En ik heb heel even een beetje mee mogen kijken met de workshops die Natania heeft gegeven. We gaan zo meteen ook nog even met de groep repeteren om er morgen een mooie show van te maken. En ik denk wat heel mooi is, is dat de traditie van spoken word is eigenlijk natuurlijk heel oud. Hè? Mensen doen dat al sinds heugenis. Maar dat het hier een mooie plek gaat krijgen. Dat mensen schrijven en gaan optreden. Het is mooi om erbij te zijn, om het op te gaan bouwen. En dit is dan het derde festival. Maar hopelijk is straks het halve eiland verkocht aan spoken word. En komen er heel veel activiteiten.
Is eigenlijk misschien ook, vind je het ook iets heel Caribisch, Babs?
Ik vind het eigenlijk iets heel erg mens. Van de mensen. Hè? Want zelfs voordat we het schrift hadden, was de enige manier om elkaar verhalen te vertellen. Poëzie, het wel en wee van het leven te verhalen. Dat, hè, vroeger waren het de griotten, de troubadours, de barden, de jellies, de kohiki-dichters. Dus
de wij hebben overleving.
Gewoon, precies, wij hebben gewoon allemaal die eeuwenoude traditie. Het enige is dat door het schrift lijkt poëzie soms een beetje wat meer academisch geworden te zijn, hè? En lijkt er onderscheid gemaakt te worden, maar we deden al duizenden jaren mondelinge poëzie. Poëzie om, hè, voor het podium.
Vooral ook op de eilanden, nu we dan hier op Bonaire zijn. Het is gewoon hoe onze voorouders het telkens ook hebben gedaan. Onze geschiedenis, de hele geschiedenis van de, vooral de ABC-eilanden. Dat kwam, dat we dat weten, is dankzij dat spoken word. En ja. Je hebt dan ook dat spoken word, als je mensen kijkt naar Alice Juliane bijvoorbeeld.
Precies, ja.
Die zijn groot geworden met spoken word. En je hebt natuurlijk ook het schrift, zoals je zegt, met de boeken. Maar spoken word blijft toch iets dat echt diep in onze cultuur gewoon zit. En waar wij gewoon mee moeten, we moeten gewoon doorgaan.
Altijd zijn de verhalenvertellers hier de grote mensen van de samenleving geweest.
Ja, precies. Ja. En heel belangrijk, want daarom weten we bepaalde dingen.
Ja.
Hè, onze geschiedenis, want zo is het meegekomen. En ik denk ook, hè, wat jij al zei, de rol van onze voorouders. Ja. Zo ontzettend belangrijk in deze mondelinge traditie.
Ja. Ja. Onder de boom.
Ja, precies. Onder de boom, onder de kankantrie, de baobab.
Boipalita Marijn, zoals ze, echt onder de boom.
Mooi. Ja. Waarover gaat jullie spoken word?
Waarover niet? ik zou zeggen, we hebben echt van de deelnemers. Ik heb echt de eer gehad om hun 6 weken lang te mogen begeleiden. En het gaat over alles, maar vooral over de lived experience. Dus wat mensen meemaken, hoe het is om op Bonaire te wonen, hoe het is om mens te zijn, hoe het is om vrouw te zijn. Daar gaat het vooral over. En als ik kijk naar mijn eigen werk, het is voornamelijk hoe het is om Natanja te zijn. In alles wat ik doe, de drukte die ik heb om me heen. En ik ben een kritisch persoon, dus hoe kritisch ik naar de maatschappij kijk. Dus ja, daar gaat het voornamelijk om. Die lived experience meegeven aan het publiek. En dat ze misschien daar herkenning in zien. Of ja, ook van kunnen genieten.
Ja, precies. Nee, het gaat overal over. Het gaat inderdaad, wat je zegt, heel erg over mens zijn, over leven. Ik ben ook dichter des vaderlands van Nederland. En ik word dan ook geacht om te reageren op actuele zaken. Dus ik kijk ook gewoon wat er gebeurt. Ik geef vaak een antwoord. Soms op een vraag die niet gesteld is, maar waarvan ik het antwoord wel belangrijk vind.
Dat zijn de belangrijkste vragen.
Precies. En ik... kijk, wat mooi is aan dichter zijn, is dat je op papier alles kan. Je kan ook een nieuwe werkelijkheid scheppen. Je kan ook dingen die je niet graag wil anders maken. En daar hou ik van.
Ik heb ooit een keer van een andere dichter gehoord. Je kan als dichter oog openen.
Precies, ja. Ja, er is ook een dichter die zei van, als ik wil dat die roos bloeit, dan bloeit die ook.
Ja. Ja.
Andere woorden waarschijnlijk. Maar dat is wat je kan doen. En je kan dingen ook ombuigen en teruggeven. Dingen die je niet zinnen. Dingen mooier maken. Kritischer bekijken. Ja. En dat is eigenlijk, ja. Ik zeg zelf altijd, ik schrijf vanuit verbouwereerdheid, verwondering, verontrusting. Nou ja, allemaal veetjes noem ik dat.
Er is heel veel om verontrust over te zijn.
Zeker, ja. Ja.
Maar ik denk ook daarom is het belangrijk dat we blijven schrijven, blijven voordragen. Want het is, daarmee inspireer je ook tot actie. Want je creëert dat nieuwe wereld, nieuwe werkelijkheid. Maar daarbinnen kunnen de mensen misschien een werkelijkheid ontdekken wat ze graag willen zien. En daaraan beginnen te bouwen. Of daar actie ondernemen om daar naartoe te gaan. Dus ik denk dat de rol als dichter is ook echt om te inspireren tot actie, ja, tot de verandering, ja, de revoluties die we kunnen starten met art. Dus het is gewoon in zijn algemeenheid.
En hoop. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk ook is. James Baldwin, een mooie denker, die zei altijd van, je kan niet schrijven als je wanhopig bent. Schrijven is hoop. En dat vind ik heel mooi. Zolang je schrijft is er hoop. Hoop op een betere wereld, een mooiere wereld, een glorende horizon.
Ja, dat hebben we nodig.
Nu zeker.
Ja, dat hebben we echt nodig.
Ik denk dat vorig jaar is begonnen met Spoken Word. Ik vind het zelf een heel fantastisch initiatief. En wat ik nou van jullie heel erg meeneem, en ik hoop ook dat luisteraars dat zo horen, net als ik dat hoor. Je hebt altijd een beetje het idee dat poetry, spoken word, dat is een beetje, net wat jij zei, Babs, academisch. En ja, wat moeten wij daar nou zo zelf mee?
Elite.
Elite, yes, ja, exactly. Elite. En de manier waarop jullie dit vertellen, dan tuimelt het, hè, als elite al omhoog zou zijn. Maar goed, dan tuimelt het lekker naar beneden en valt het gewoon lekker op onze rots. Ja. En dat vind ik heel knap van jullie, dat jullie dat zo kunnen vertalen, waardoor jullie dan ook meteen een ongelofelijke toegankelijkheid creëren.
Ja. Want en dat, ja, bij de deelnemers ook, want we hebben over onderwijzers, docenten, mensen, dus het common people, we the people, zeg maar, wij gaan voordragen. En het is juist vooral niet elite, het is het toegankelijk maken van spoken word, toegankelijk maken van wat altijd al van ons was, van ons allemaal. En dat weer terugbrengen en dan ook mensen laten zien dat het is juist niet elite. Als je kijkt echt naar de geschiedenis zelf van spoken word, het was altijd juist een tegengeluid. Ja. Juist tegen de elite. En dat kan het ook nu zijn. Dus het kan gewoon van ons zijn. Het kan zijn wat wij daarmee maken. Dus
de stem van het volk.
Ja, precies.
Ja, heel mooi. Ja. Morgen dus.
Yes.
Ja? 16 februari.
Hoe laat is het?
Ja. Juist.
6 uur.
Ja, ik zat net te denken, oké, wanneer was het? Ja, het is morgen 6 uur bij Zoze Ranch. De inschrijvingen, ik moet even naar Gisleen kijken, want ze had haar handen vol met de inschrijvingen voor...
Het is vol, het is uitverkocht.
Het is vol.
Oké, het is vol. Je kan wel op de wachtlijst misschien.
Heel slim, Natanja.
Ja. Ik kijk heel bescheiden zo naar Gisleen, want ze heeft haar handen vol met inschrijvingen. Maar er is heel veel interesse. Dus ik hoop dat we de volgende keer dat we hebben, dat de mensen ook meteen weer inschrijven. Maar morgen 6 uur bij Zoze Ranch. Daar zijn we dan met z'n allen ik ga voordragen, Babs gaat voordragen, maar voornamelijk onze deelnemers die wekenlang hebben gewerkt aan hun, ja, hun spoken words. Want sommigen gaan meerdere keren op, voordragen, dus ja,
en
dat vooral.
Niet getreurd als je er morgen niet bij kan zijn, want ik ben nog een week op het eiland. Precies. En ik doe nog verschillende workshops, lezingen rondom spoken word, maar ook om zelf aan de slag te gaan. En dat kan je allemaal vinden.
Via de Facebook van Biblioteca Publico. Ja. Openbare okay, bibliotheek. Daar kan je al de workshops van Babs ook vinden. Ja.
Oké, okay, want bibliotheek is super druk nu natuurlijk. Want ze zijn hartstikke aan het verhuizen. Ik ben zo nieuwsgierig naar hoe dat gaat worden.
Zeker.
Het moet maar het is ook echt knap dat ze dit allemaal kunnen doen. Met ons verzorgen en zo.
Ik
en
dan
ook
zeggen,
even verhuizen.
Ja, complimenten.
Ja, absoluut. Ik heb begrepen dat er heel veel vrijwilligers ook op de been zijn om te helpen. En dat vond ik ook heel erg leuk. Want dat maakt ook meteen dat ook daar de toegankelijkheid van de bibliotheek ook meteen, weet je, anders
wordt. Het is ons bibliotheek.
Het is onze bibliotheek.
Ja,
het
is van ons. Die van ons, ja.
Natania, jij bent super jong volgens mij. Althans, ik denk dat jij super jong bent. Daarmee bedoel ik, je bent onder de 30. Klopt dat?
Ik ben
onder de 30?
Net niet meer, nee.
Net niet meer. Dan vind ik je nog steeds jong en niet super.
Mijn gezicht die verraadt me soms. Nee, maar ik ben, ja, ik ben nog relatief jong. Met 32 ben ik nog jong, denk ik.
Ja, toch zeker.
Ook nog niet zo lang weer terug op Curaçao. Ik studeerde dan in Nederland, maar relatief jong. En ik vind het juist, ik krijg er zoveel energie van om ook hiermee door te gaan met spoken word. Ik heb net mijn eerste boek, mijn dichtbundel uitgegeven. Dus om nu al mee te kunnen gaan met mensen zoals Babs. Ja, volgens mij schrijft ze. Ja, maar ze schrijft volgens mij, zolang dat ik bestaat, schrijft zij al.
Nee.
Denk ik. Maar voor mij is het echt een eer om dit allemaal mee te mogen maken. Om die groei van die deelnemers mee te mogen maken. Hun zien groeien in hun eigen werk. Dat is voor mij echt super mooi.
Dus, oké. Okay. Ja. Morgenavond voor de luisteraar, blijf alsjeblieft op de hoogte en probeer nog een contactje te hebben voordat het misschien dan toch nog iemand uitvalt. Fantastisch. Onwijs veel succes. Kijk allemaal op Facebookpagina van inderdaad onze bibliotheek. Want Babs die is er dus nog. En ik zou zeggen, laat die kans niet voorbij gaan. Super dat jullie hier aan tafel dit nog even met ons willen delen. En fijn dat spoken word Tadinos.
Yes.
Sempa. Dankjewel voor je te zijn.
Super.
Yes.
Dank jullie.
Succes. Pas een bon dia.
Thanks.
Gaan we dus nu de belofte aan Michiel.
We hebben een belofte aan Michiel.
Ja,
okay.
Dat we de nieuwe nummers uit de top 40 in Nederland draaien.
Oh ja, dat. Is hij leuk?
Oké. Vier nieuwe nummers.
De
laatste binnengekomen, nummer 37. Marshmallow en de Jonas Brothers met Slow Motion.
Nou.
En dat was hem.
Nou, dat was hem.
In ieder geval een nummer wat een keer redelijk goed gemixt en gemasterd is.
Jawel. Oké, okay, het is oké. Okay. Het was niet een echte slechte.
Nee. We hebben ze slechter meegemaakt.
We hebben ze slechter meegemaakt. Nou ja, ik ga direct eens even op mijn app kijken of Michiel hier nog iets over te zeggen heeft. Maar dat is een van de vier afgestreept, gevinkt. Ja, well done. Ja, heel goed, Martijn. Hey Martijn, de tafel is weer vol.
De tafel is weer vol.
Je hebt het voor elkaar gekregen, hè, vandaag.
Ja.
Je hebt je best gedaan.
En wat de mensen die nu aan tafel zitten zijn van het web.
Het water- en energiebedrijf Bonaire. Web. They hate it, they're loved, we
zijn
need
echt,
them.
Het zijn de hotshots van het bedrijf.
Ja, dat wel inderdaad. Dat vind ik wel echt heel erg leuk.
CEO Roos Seberi.
Yes.
En Gerrit Scharrenberg.
COO.
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 Ja.
Ja.
Ja, dat klopt, ja. Dus, Chief Operating Officer.
We zouden bijna u gaan zeggen, maar dat doen we niet bij dit programma.
Gewoon Gerrit.
Gewoon Gerrit en Roy. Ja, dat vinden wij erg prettig.
Dankjewel dat we hier mogen zijn trouwens.
Ja, ja. Jullie vroegen of jullie hier konden zijn.
Ja.
En we willen graag van jullie horen van wat hebben jullie te vertellen?
Ja, zal ik beginnen Gerrit?
Ja, begin maar Roy.
Ik wil me eerst even introduceren.
Even voor jullie, ja. Hebben niet van tevoren gezegd. Je kan nooit te dichtbij microfoon zitten, maar heel snel te ver af.
Oké.
Ik ben Raymond Roy Seberi. Ik ben in Bonaire geboren.
Roy?
Hier. Roy, ja. Ik word Roy genoemd. Ik ben geboren op Bonaire. hier mijn jeugd meegemaakt. Toen ben ik aan het studeren in Curaçao. En gelijk na mijn afstuderen ben ik komen werken bij Web. Ik heb verschillende functies bekleed. En tot nu, vorig jaar werd ik benoemd tot CEO. Ik moet zeggen, ik heb ook een periode de management gedaan bij Contour Global. Dus ik ken het vak.
Energiemens dus?
Ja.
Energie of energiek?
Beide.
Of is
beide,
dat beide?
Beide.
Ah.
Dat is beide.
Ja.
Beide dingen.
Ja, superleuk. En Gerrit zit daar.
En Gerrit zit
ja,
daar.
Dat
wat,
klopt,
wat,
ja.
Dat worden we nou, operations officer.
Dat klopt, ja. Ik zit niet mijn hele leven al hier op het eiland. Dat kunnen jullie ook wel zien, denk ik. Laatste 5 jaar, ik ben in de coronaperiode hier gekomen. Daarvoor heb ik eigenlijk, ja, daar gaan we een heel tijd weer terug hoor. De jaren 80 in de vorige eeuw ben ik begonnen bij de energiebedrijven in Nederland. Dus ik ben ook een energieman vanaf 1983. Dus bij netbeheerders gewerkt en ik vond het gewoon hartstikke leuk hier om naar Bonaire te komen. Juist met de uitdagingen die er zijn op dit moment op het eiland. Zoals jullie zien, de groei op het eiland gaat natuurlijk giga op dit moment.
Ja.
En de doelstelling ook van Web op dat moment en nog steeds. De duurzaamheidsgedeelte. Ja. Wij willen als organisatie ooit een keer naar 100% duurzaam toe. Dat redden we nog niet. 80% moet voor ons haalbaar zijn. Dus dat is de doelstelling ook voor ons waar we mee bezig zijn.
In hoeveel tijd?
Ik durf het niet te zeggen, maar dat hadden we al 1 of 2 jaar geleden kunnen hebben. Als we alle vergunningen die we benodigd hadden, hadden gekregen, hadden wij zeg maar 80% duurzaam kunnen zijn. We zijn nog steeds bezig op dit moment met de vergunningen. Het wordt geen 80% meer, want de middelen blijven hetzelfde. Alleen de groei op het eiland is zo hard gegaan. Ik geef maar even een voorbeeld. In 3 jaar tijd 35% gegroeid qua energieverbruik. Dus je ziet wel dan op dat moment de duurzaamheid gaat er iets naar beneden. En dan komen we iets onder de 80%.
Is dat ook de reden, want waarschijnlijk een van de redenen waarom jullie ook hier zitten. Dat jullie op dit moment moeite hebben om aan de vraag te voldoen.
Nee, we hebben geen moeite om aan de vraag te doen. Dat is het hele probleem niet. Op dit moment hebben we genoeg fossiele brandstoffen en fossiele voorzieningen om aan de energievraag te voldoen.
Mm-hmm.
Dat kijken we per jaar natuurlijk, want we willen niet te veel investeren dat je misinvesteringen doet. Als je dan alle duurzaamheidsgedachten wel goed hebt en je hebt zeg maar andere turbines hier en misschien wat meer zon, dan hoef je niet meer fossiel te doen. Dus we kijken dat per jaar wat we nodig zijn. En dan blijven we gewoon eigenlijk aan het maximale wat we kunnen doen, blijven we ook doen.
Maar het is wel het verhaal op het eiland, hè? Van ja, het web heeft te weinig capaciteit, daar moet ik hier afgeschakeld worden.
Nee, maar dat, misschien kan ik daarop ingaan.
Ja,
dat is naar aanleiding van de laatste storing die geweest is. Op dat moment heb je twee voedingskabels. Misschien ga ik te technisch. Als ik te technisch ga, moet je het echt zeggen.
Nee, ik kom zelf uit de elektriciteit.
Oh, okay. Dan zeg ik het wel, hoor.
Ja.
Okay. Dan zeggen wij.
Wij komen niet uit de elektriciteit.
Dus wij gaan dan inhaken.
Ik ben van huis uit techneut en lichtontwerper geweest. Dus ik heb altijd met elektriciteit gewerkt.
Nou, kom maar op. Jip en Janneke.
Kom maar op. Jip,
ja, Jip en Janneke.
Twee kabels.
Nou, je hebt twee kabels. Eén kabel valt uit. En op dat moment heb je een hoge belasting op het eiland. Normaal kun je het makkelijk redden. Alleen ook gaat over het gedeelte van de producent. Moet het ook wel op dat moment allemaal kunnen regelen. En soms moet je, om het in stand te houden, niet volledige capaciteit kunnen gaan benutten. Nou, dat is met de laatste storing geweest. Dat je niet precies 100% weet op dat moment wat er aan de hand is. Je gaat op één kabel. Dan probeer je iets op safe te spelen. Dan ga je niet volledig doen. Dan ga je op 80-90% van je maximale capaciteit. We weten dat het lastig is voor de klanten. Ja, we bieden onze excuses daar ook altijd voor aan. We doen dan een klein beetje loadshedding. En als we dan zeker weten wat er is... En we
loadshedding?
Ja, helpiep.
Helpie, oké. Okay. Ja. Loadshedding is op dat moment dat we bepaalde wijken... Dat communiceren we op Facebook. 3 uur lang zeggen we, uw wijk gaat 3 uur eraf. Of uw wijk gaat 3 uur eraf. Dus dan heb je eigenlijk een minder verbruik op het eiland dan. Die creëren we dan. Om te zorgen dat het net stabiel blijft. Dat we echt de storing opgelost hebben. Dat we zeker weten dat we alle klanten weer terug kunnen schakelen.
En die loadshedding hoeft alleen maar op het moment dat er storingen zijn?
Alleen in die periode met de storingen die we dan hebben, ja.
Ja.
Alleen met zulke type storingen. Hè. Dat zijn alleen storingen die dan rechtstreeks vanaf de voedende kant komt. Vanaf Capata noem ik dat dan, van Contour Global. In het distributienet hieronder, in principe hoeft dat niet. Dan doen we dat niet.
Ik hoor heel veel op het eiland. Doe even of ik heel dom ben. Web is zo klein, eiland is zo klein. En dan kunnen ze toch niet eens de storings vrij houden.
Dat we die storings vrij kunnen houden?
Ja, het is zo klein en zo overzichtelijk, dat moet je toch storings vrij kunnen houden.
Juist, omdat het klein is, is het een heel grote uitdaging. Kijk, in Europa heb je bijvoorbeeld die continentennetten. En veel productie-eenheden aan elkaar gekoppeld. Als eentje valt, dan merkt niemand het. Maar hier juist omdat wij op een eiland zitten en één productiefaciliteit hebben, als iets daar misgaat, dan voelt
dan valt er
de bevolking die voelt. Ja. Ja. Dus het feit dat wij klein zijn, maakt het juist veel moeilijker om alles...
Veel grotere uitdaging. Ja.
Kijk, je kan overgaan tot heel veel reserve, maar dat kost weer geld en iemand moet dat betalen. Dus reserve, veel reserve neerzetten is ook geen optie. Dus we zoeken altijd een optimale punt waar wij het, de leverinzekerheid kunnen garanderen, maar wel betaalbare
houden. Ja, maar dat is ook wel een punt, hè, de betaalbaarheid. Ja. Valt mij altijd op hier. Ja.
Het is hier het is zo kostbaar.
Met alles. Ja, het is kostbaar. Niet alleen het elektriciteit en water, met alles.
Ja, alles is kostbaar.
Daar wilde ik ook iets van zeggen. Klanten zullen merken dat de rekening die ze nu gaan krijgen, dus het verbruik van de maand januari, de prijs gaat stijgen. Die is gestegen per 1 januari. En dat is als gevolg van het uitblijven van de subsidies die voorheen wel waren.
Vanuit Nederland.
Ja, er waren 3 typen subsidies. Eén daarvan is de coronasubsidie, die men door heeft getrokken. De tweede is een subsidie in het kader van het bestrijden van armoede op het eiland. En de derde is dat de prijzen, het vaste gedeelte van de prijs, die wordt gesubsidieerd om het te houden op het niveau van Europees Nederland.
Even voor mensen uitleggen. Je hebt 2 onderdelen die de prijs uitmaken van zowel water als elektriciteit. Namelijk de vaste kosten van het netwerk van distribueren. En de maandelijkse variërende kosten van wat je verbruikt.
Yes. En de variabele kosten zullen dalen, ietsjes dalen. Maar het vaste gedeelte
komt terug.
Ja.
Dus die 3 subsidies stoppen dan nu? Die zijn afgelopen?
Ja, 2 daarvan zijn gestopt. De derde is wat lager, omdat de prijzen, de standaard in Nederland, die is gestegen. Dus dan krijgen we minder subsidie.
Ja, en even uitleggen voor die 2 andere subsidies die gestopt zijn. Er is in de Tweede Kamer door de oppositie gevochten om die te houden hier. Ja. En deze regering heeft besloten van nee, we schaffen ze af. Want wij hebben afgesproken in het regeerakkoord dat wij alle subsidies afschaffen. Dit is een subsidie, dus we schaffen
gaat
af.
Ook weg, ja.
Inderdaad.
Ja.
En ik moet zeggen, vanuit het eiland hebben we heel wat moeite gedaan om het toch te behouden. Dus ook samen met onze aandeelhouder, de lokale overheid. Maar het is helaas niet gelukt.
Wat betekent dat concreet voor de mensen? Als je nu luistert, waar zou je aan moeten denken?
Ik zal een voorbeeld noemen. Een gemiddelde huishouden die krijgt een verhoging van $50 ten opzichte van wat die eerder had. Ja. En dat geldt voor water en elektriciteit.
Dat is veel geld.
Ja. Ja. Kijk,
veel geld.
Het is moeilijk een percentage uit te drukken, want het is ook afhankelijk van jouw verbruik. Ja. Dus, maar daar moet je op rekenen.
Mensen die het al arm hebben, is dat echt heel veel geld.
Exact. Ja.
Dus dat gaat echt problemen opleveren.
Ja, het is serieus geld.
Hebben jullie al gekeken, misschien een voorbarige vraag, gekeken dat jullie ook als mensen het echt niet kunnen betalen, een wat soepeler beleid met afsluiten gaan hanteren?
Nee, in principe, als de mensen, wij gaan niet over de armoedebestrijding. Dat hebben we eens, de discussie hebben we ook. Discussie. De dialoog hebben we natuurlijk ook met onze aandeelhouder in dat gedeelte. Wij kunnen er verder weinig aan doen als de klant energie verbruikt. Wij doen wel heel veel in de media, zeggen we altijd, let op uw energieverbruik. Ook in juiste warme periodes. Augustus, september, oktober. Ik noem het maar een algemeen iets wat iemand doet. Is de airco altijd op 18, 19 graden laten staan. Wij zeggen dan, zet ze gewoon op 23 graden. Houd er rekening mee dat in september, als het echt warm is en je hem op 18 altijd gaat, en in de periode wat je nu hebt, dat je eigenlijk veel meer energie verbruikt om die 18 graden te kunnen genereren. Nou, daar kunnen mensen heel veel op besparen op dat moment. Ja, en verder voor de armoedebestrijding kunnen wij verder niks doen. Want wij hebben geen inzage in wat de klanten wel hebben en wat niet hebben verder. Wij weten alleen als ze de rekening betalen, maar wij weten niet verder van hun inkomen of wat dan ook. En wij kunnen dat ook niet doen. Het is een beetje een moeilijk woord. Wij noemen dat non-discriminatoire, dat voor de klant. Wij moeten elke klant hetzelfde behandelen. Heeft een klant moeite met zijn rekening betalen, moet hij met het OLB om tafel gaan erin.
Ja. Het enige wat we kunnen doen is het intensiveren van onze bewustwordingscampagne. Ja. Dus we gaan echt agressiever mensen
benaderen
en hun vertellen hoe hun zuinig kunnen omgaan met hun energie.
Hoe zouden jullie dat kunnen doen? Ik zie natuurlijk zelf ook best wel heel veel op Facebook. Maar goed, dat is dan nog steeds een beetje ver weg. Hebben jullie daarover nagedacht hoe jullie je campagne daarop in gaan zetten?
Ja,
Roy, vertel.
Wij denken aan audiovisueel materiaal. Mm-hmm. Het is bekend dat onze mensen niet graag lezen. Dus met audiovisueel korte filmpjes, et cetera, proberen we mensen te bewust te maken dat zuinig moet omgaan met energie.
Ja. En denkbario, toch? Je moet denkbario zijn.
Ja. Wij gaan ook richting de bevolking.
Heel belangrijk.
Ja.
Water, is dat ook een stuk duurder?
Ten opzichte van Europese gebieden, noemt u dat dan?
Ja,
dat klopt. Ja.
De rekening gaat ook daar toch omhoog, omdat ook daar het vaste recht weer terugkomt?
Ja, ook daar de subsidies daarop zijn ook verlaagd.
Ja. Dus ook water gaat omhoog qua kosten op dat moment.
Ja.
Er zit nog wel steeds subsidie op, maar alle andere subsidies zijn afgeschaft. Wat de heer Seberi al zei. Dus ja, het gaat niet veel omhoog, de kuubprijs. Maar als je eigenlijk nagaat, de prijs van een kuub water hier is 4 keer zo duur als een kuub water in Nederland. Ja, een hoop mensen realiseren zich dat niet.
Nee, wou ik net zeggen. Dat is misschien, want we hebben ook luisteraars van buiten Bonaire.
Frisdrank is bijna goedkoper.
Ja, echt serieus. Nou ja, daar zeg je wat.
Nou, het is 1000 liter voor $4. Ja. Dus als je het zo in die perspectief zet, is het wel anders. Maar als je het gewoon kijkt naar Europees Nederland...
Ja. Hoe komt dat? Waarom is ons water zo duur?
In Nederland heb je de natuurlijke bronnen waar je het uithaalt. Je haalt het gewoon uit de grondwater.
En dan is het al schoon?
En dan is het al bijna schoon. Ze moeten nog iets filteren met zandfilter. En dan heb je eigenlijk al bijna schoon water. Hier halen we het uit zee. En dan werken we met een reverse osmose techniek.
Waar je elektriciteit voor nodig hebt, en die is ook duur.
Waar we elektrisch voor nodig hebben. Ik moet u wel toegeven dat de nieuwe plants, we hebben ook door het middel van de groei wat er eigenlijk geweest is de laatste periode, hebben in de coronaperiode en zeer recentelijk 2 nieuwe waterplants gerealiseerd om aan de vraag te kunnen voldoen. Het water wat uit het gemaakt wordt, proberen we zo goedkoop mogelijk. De plants zijn zo gebouwd dat ze de laagste kilowattuurprijs per kuub hebben. Daar selecteren we echt op. Ook al scheelt het maar 1 of 2 tiende cent. Daar kijken we echt op dat moment. Op zoveel aantallen. Wij produceren zo'n 800.000 liter per dag. Op dit moment.
800.000 liter.
Ja, we gaan zowat naar 10 miljoen toe. Of zeg maar, het is echt is giga wat we op dit moment doen.
Dat is veel.
Ja, 8 miljoen liter water per dag. 8 kuub. Of 800.000 kuub.
800.000 kuub.
Ja, maar een significante aandeel van de kosten ligt ook in de transmissie en de distributie. Grondgesteldheid hier is heel anders dan in Europees Nederland. Dus de graafkosten zijn enorm. Ja. En dat drukt ook op de prijs. En waterleidingen moeten ondergronds. Dus
We moeten dit gesprek afsluiten, want we hebben heel veel gasten.
De laatste boodschap.
Ik wil nog één ding zeggen.
Daar wil ik jullie de gelegenheid voor geven.
Ik wil nog één antwoord op geven. We krijgen ook een hoop vragen van mensen. Kunnen we gewoon de kraanwater drinken? Ik kan u gewoon zeggen, we hebben een van de beste wateren ter wereld. Het is een tapwater. Het is zo schoon. Het is veiliger om te drinken. Het is schoner dan fleswater. Dus.
Ja, absoluut.
Ja, dat is een mooie afsluiting.
Misschien ook nog wel lekkerder.
Ja.
Ja, vast. Want het is onze eigen water. Hallo. Kunnen jullie nog vaker wat langskomen als jullie wat willen delen? Want wij vinden het best lastig om af en toe jullie te bereiken. Als jullie er nou toch zitten met inderdaad Roy en Gerrit aan tafel. Volgens mij zouden jullie als onderdeel van je campagne, kom vaker langs. En leg dit soort dingen uit. Want als je het niet weet, dan gaan we hartstikke mopperen op web. En nu hebben jullie het een en ander uitgelegd. Dan denk ik, ja, graag nog een keer, want bij mij moet het moet het ook een beetje beklijven en inzinken. En ik zal niet de enige zijn. Dus voel alsjeblieft vrij om aan tafel te schuiven. En als wij af en toe wat te vragen hebben, het is hier supergezellig. We bijten niemand
koffie.
Ja, de koffie is uitstekend.
Ik heb
en
niks
wij willen
raak,
altijd.
Dus.
Dat gaat er nu aankomen dan. Toch?
Ja, zeker.
Ja, en jij hebt zeker weer een plaatje?
Ja, Kygo en One Republic. Sorry.
One Republic.
Chasing Paradise.
Chasing Paradise. Ja, dit klinkt natuurlijk weer lekker.
Ja, alleen...
Dit vind ik dan wel weer...
Dit zwingt wel, maar dit is weer zo'n nummer waar dus de bassdrum de compressie in elkaar drukt. Dus iedere keer als je het beter hoort, hoor je dus de rest van de muziek iets zachter worden.
Ja,
dat vind ik dan weer heel storend.
Ja, ik hoor dat allemaal niet. Trouwens even, want we hebben een hotline met Michiel. En lachen. Hij zegt op Marshmallow, meh. Maar het is alsof jullie nu een soort telepathische verbinding hebben. Want hij zegt, oei, deze Kygo-plaat lijkt ook weer onder Chain Compression.
Ja, precies
ja, hoor. Datgene. Nou, je bent er gewoon bij, Michiel. Het is alsof je aan tafel zit. Maar Michiel zit niet aan tafel. Michiel, je mist wat. Ja. Want je hebt nu gewoon een tafel met fantastische dames aan.
Ik zit met alleen maar dames aan tafel.
Ja, wat een mazzelkont ben jij. Ja. Want anders, daar waar Michiel nu zou zitten, zou hij fantastisch uitzicht hebben gehad op gewoon een hele mooie blonde jonge dame.
Ja.
Michiel, eat your heart out. Nou,
twee,
flauw.
Twee
ja, maar kijk, wacht even. Ho, iedereen kent mij. Wacht, er staat er eentje dan tegenover zijn testament aan Michiel. En er zit één iemand gewoon naast mij gezellig. Ja, mag ik ook even
Ja. Maar nu mag je naar allebei kijken.
Oh, ja, want ik ga een beetje zo schuin. En dan mag ik ook de mic niet verliezen. En dan hebben we het helemaal over Baila Breeze XL.
Ja, en Imke kennen we al. Die zijn hier al een keer geweest.
Ja, zijn we weer.
Daar ben je weer, Imke, gezellig.
Die je hebt meegenomen, mag je even voorstellen.
Ja, dit is Katinka, mijn compagnon van Baila Breeze.
Hallo.
En ook een heel goed vriendinnetje van mij.
Ja, nu zitten we er met z'n tweeën.
Ja. Helemaal goed. Helemaal leuk. Heb je een tuentje klaarstaan? Bachata, merengue?
Ik heb voor straks voor het eind.
Oh, goed. Zo,
ik heb een hele
goed,
mooie zo. Uitgezocht.
Echt waar?
Ja.
Oh, top.
Fijn.
Leuk.
En de tweede wordt het.
De tweede, ja. Oh, nice.
Ja, helemaal goed. Hey, Baila Breeze. Katinka, vertel.
Ja.
Gaan we doen dan?
We gaan heel veel dansen.
Ja, geweldig.
Heel veel dansen. Ja.
Vertel, waar, wanneer en wat voor dans?
Het is volgende week al, dus dat is sneller dan je zou denken. 21, 22 en... 20, 21 en 22ste. En het is hiervoor bij Cuba op het plein. We hebben drie podia, om het zo te zeggen. Drie stages. Mm-hmm. Dus op het Wilhelminaplein, dat is de main stage. Dan hebben we vervolgens bij El Mundo voor... hebben we onze Latin stage, dus daar is de bachata en de salsa. En hier binnen bij Cuba hebben we heel veel kizomba.
Kizomba, dat is inderdaad.
Het zijn allemaal namen. Ja. Sorry, het spijt me, ik zal echt onder steen hebben geleefd, maar het zijn allemaal namen die mij niet zeggen.
Dat is oké. Okay.
Dat woord gaat nu gewoon uitgelegd worden, want daar waren we volgens mij de vorige keer een beetje op blijven hangen.
En toen zei ik, ik neem iemand mee volgende keer.
Exactly.
En here she is.
Ja, want kizomba is, oké, voor de leek, die zal direct gaan zeggen, ik zie hele andere dingen gebeuren. Is dit dansen? Volgens mij is dit een pre-paringsdans, et cetera. Nou, allemaal dat soort dingen.
Ja, daar Katinka, ben ik het absoluut niet mee eens.
Ja. Nee, en daarom?
Nee, daar doen we niet aan. Nee, als je mensen dat ziet doen, dan doen ze geen kizomba. Dan weten ze niet wat ze aan het doen zijn.
Helder. Want wat is kizomba wel?
Kizomba is, het komt vanuit Afrika, vanuit Angola. Het is begonnen met de samba. Dat zal jullie ook niet heel veel zeggen, maar de stappen zijn ongeveer hetzelfde als bij de kizomba. Alleen dan veel meer uptempo, veel sneller, veel vrolijkere muziek. Zo is het allemaal ontstaan en vanuit daar is het eigenlijk Europa overgevlogen met allemaal andere soorten invloeden. En is het uitgekomen in de kizomba.
Ja, het is best wel relatief voor Europa en ook dus eigenlijk hier is het relatief nieuw.
Ja. Ja.
Want hoe ben jij daarmee in contact gekomen dan misschien? En hoe lang geef jij ook al les in kizomba?
Ik geef pas les sinds ik hier ben gekomen. Dus dat is 2 jaar geleden. Mm-hmm. Toen ben ik het hier gaan opstarten. En in Nederland ben ik net voor corona begonnen met dansen. Ik ben ooit begonnen met bachata dansen. Maar ja, toen had je nog de grote feesten. Dat er 3 zalen waren. Ja. Eentje bachata, eentje salsa en eentje kizomba. Dus ik was voornamelijk eerst in de bachata zaal. Maar ja, zo kom je langs de andere zalen en zie je, oh, dat is salsa. Dat kan ik misschien ook wel. En als laatste kwam ik bij de kizomba ruimte aan. En ik heb daar gewoon heel lang gezeten en gekeken naar wat ze aan het doen waren. En ik begreep het niet. Want zoals bij bachata en salsa heb je een basispasje. En die wordt herhaald. Mm-hmm. En naast dat basispasje kun je wel allemaal andere dingen doen, maar dat basispasje blijft hetzelfde.
Ja.
Maar bij kizomba is dat niet het geval. Dus ik heb daar uren gezeten en ik begreep er helemaal niks van. En ik dacht, ik wil dit kunnen. Want het ziet er zo mooi uit.
En nou ben je expert.
Nou, expert, durf ik niet te zeggen.
Jawel, zeker wel. Jawel,
dames,
absoluut.
We hebben weinig tijd. Ja. Dus okay. Ga even vertellen, wat kunnen ze volgende week hier op het plein hier
verwachten? Nou, we beginnen de donderdag beginnen we met de reguliere Baila Breeze Outdoor. Die is eigenlijk altijd om de week hier op het Wilhelminaplein al te doen. En we hebben salsa, bachata en kizomba. Dus dat is ook deze donderdag. We beginnen iets eerder dan normaal. Dus om 7:30 beginnen we met een mini-workshop. Kan iedereen lekker inkomen met salsa of bachata. Dat is nog een verrassing. En de rest van de avond lekker dansen. Dan heb je op de vrijdag beginnen we met de workshops. Dus de hele lange dag hebben we met workshops. Iedereen die zich daarvoor heeft ingeschreven zit trouwens helemaal vol.
En super, in
de,
leuk. Ja,
hartstikke leuk. En in de avond van vrijdag, dus de 21ste, is het officiële festival. Dus dat betekent grote artiesten, veel DJ's, heel veel dansen. En dat zijn dan die 3 stages waar iedereen helemaal los kan gaan.
Jong, en dat is oud, gratis? Man, vrouw?
Dat is, voor het festival is het niet gratis. We hebben voorverkoop nu tickets voor alleen het festival is $15. Dus dat is allemaal te overzien.
Zeker, zeker. Waar kunnen mensen nog kaarten kopen?
Online. Het kan online, het kan ook hier bij Cuba. Fysieke kaartjes, ook bij Luciano en ook bij de Bucket. Dat super. Zijn de fysieke tickets. Dus daar zijn er nog genoeg van. En het wordt wel druk. We gaan ervan uit dat het druk wordt. En dat de rijen aan de deur gaan staan. Maar ik zou zeggen, koop het vooral van tevoren. Want de ticketprijs gaat op de avond zelf wel omhoog.
Helder.
Ja, je kan ze kopen op info.
www.bailabreeze.com. Ja, onze website. Inderdaad. Ja,
Doe hem nog een keer. Oké, we gaan hem er niet uitknippen, dus doe hem nog een keer.
www.bailabreeze.com.
Yes.
Juist. Fantastisch dansfestival. Ja. Het wordt sowieso gezellig. Ik kom zeker kijken.
En dansen.
Oké, I promise. Ik dans. Ik dans. Jij bent net weg, Tanja.
Ja, jammer.
Je gaat het missen.
Ja, helaas. Maar het klinkt heel erg leuk.
Ja, als topper hebben we natuurlijk nog de Afro Bros. Hè? Die gaan natuurlijk de avond helemaal afsluiten.
Helemaal afmaken.
Dus dat is ons topper.
Ja, absoluut. Ja, ja, het wordt superleuk. Kom je ook kijken, Martijn? Kijken?
Nee.
Ook niet even langs rijden.
Nee.
Flauw. Ben ik, oké, volgens mij gaan jullie me gewoon... Ik ben de reportero. Ja. Ik ga verslag leggen.
Ja.
De dag daar, het weekend, de zaterdag. Dat is misschien wel een goed idee.
Ik vind het heel leuk om over te horen, maar dit zijn niet mijn festivetten.
Dit zijn niet, maar wat wel leuk is, want Tanja zei het al net, en dat is hier altijd. Iedereen is welkom, want dat weet ik van jullie. Echt iedereen, jong, oud, whatever, dans met elkaar. En dat gebeurt ook. En dat vind ik dan wel weer het charmante van zoiets en helemaal op Bonaire. Ook als je gewoon boven die 55 bent, ben je super welkom. En iedereen danst met iedereen. En dat is wel echt heel uniek.
Het verbindt
iets wat
heel
anders
erg.
Dan Europees Nederland.
Ja,
en
dat
het verbindt.
Ja.
Ja, gaaf. Leuk.
Ik had Ebeke gevraagd om een... En ik ga niet aankondigen wie het is, want dat doet hij zelf.
Oh, doe ik het zelf? Ja. Je overvalt mij.
Oh jee.
Nee. De artiest doet het zelf. In het nummer.
De artiest, ja, maar dat doen ze altijd. Ja. Dat is zo grappig. Royce.
Nou, kom maar. Ik ben benieuwd.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, live met Judith en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen,
901.1. En we zijn er weer terug.
We zijn er weer.
Een lekker nummertje, hè?
Dit was wel weer, Dit is, daar heb je me mee. Nee, dat is flauw. Ik vond hem leuk. We hebben ook even live verslag gedaan aan Michiel ondertussen. Dus die is er helemaal bij.
Nee,
en je hebt echt een druk programma vandaag, Martijn.
Ja, onder andere door jou.
Echt? Echt waar?
Omdat je aan het gast dit aangebracht.
Ja, dat is wel waar. Oké, okay, ja, dat is ook wel zo. Maar we hebben nu aan tafel iemand waar waarschijnlijk jouw hart ook een beetje dan weer van open gaat.
Ja,
dan zeker. Hebben we een tafelgast, Tanja, die alles heeft gedaan, doet, zal blijven doen al jarenlang voor onze jongeren die gaan studeren in Nederland. En dan zit dus aan tafel. Jij mag het zeggen.
Nou, laat hij zichzelf voorstellen.
Oh, okay. Ja, wie hebben we aan tafel?
Dennis Vollmer, aangenaam.
Ja. Dennis, welkom.
Dank dat ik hier mag zijn.
Heel graag. En wie is Dennis? Introduceer jezelf.
Dennis is op dit moment bestuurder van een van de twee bestuurders van de scholengemeenschap Bonaire. Ja, hier onze enige voortgezet onderwijs- en mbo-instelling op het mooie eiland.
Ja. Ja, want onder de SGB, scholengemeenschap Bonaire, daar valt echt alles onder. Hè? Voor de mensen die dat niet weten. Alle scholen voor het gezette onderwijs. Dus MAVO, HAVO, Liceo, MBO.
Alle vierde units, ja.
Echt?
We hebben een unit voor de speciale lesplaatsen. Waar het praktijkonderwijs, entreeonderwijs, de internationale schakelklas. Dus de leerlingen die vanuit Venezuela, et cetera, komen. We hebben een VMBO voor VMBO basis en kaderberoeps. We hebben een Liceo voor MAVO, HAVO en VWO. En dan hebben we inderdaad nog ons mbo met zo'n 800 studenten en een dikke 30 studierichtingen.
Ja. En niet alleen vanuit Bonaire, maar ook uit de hele regio.
Ja, zeker. Ook vanuit andere, met name andere eilanden.
Ook voor het mbo, ja.
Ja, zeker ook voor het mbo. Ja.
Best veel, toch?
Heel veel. Ja, heel veel. Dat is voor een eiland met deze omvang heel veel. En ja, dat begint ook de nodige uitdagingen met zich mee.
Dus, ja, welke dan?
Nou ja, onder andere de groei. Je hoort het net ook, ik zat al even te luisteren bij de web. De groei van het eiland, dat betekent ook groei van het aantal leerlingen. Groei van het aantal leerlingen betekent meer klaslokalen, meer docenten. Huisvesting is echt een uitdaging waar we samen met het OLB voor staan. We proberen te vergroenen. We proberen zoveel mogelijk studies aan te bieden. Zodanig dat we in kunnen spelen op datgene wat de arbeidsmarkt hier ook nodig heeft. Dus ja, echt de nodige uitdagingen. Waar we ook veel mee te maken hebben. Dat zijn leerlingen die vanuit Europees Nederland komen. Die bijvoorbeeld meekomen met specialisten voor het ziekenhuis. En die komen dan 3 maanden of 6 maanden. Ja, en dan moet je die leerlingen iedere keer weer inpassen in klassen. Ja, dat brengt echt allemaal uitdagingen met zich mee. En een grote uitdaging op dit moment ook is de enorme hoeveelheid nieuwkomers. Veelal Spaanstaligen. Dat zijn er op dit moment al 93. Met een maximum van ongeveer 2 jaar dat we ze in die speciale schakelklasse laten zitten. En daarna moeten die doorstromen in het reguliere VO of MBO.
En die hebben allemaal verschillende niveaus?
En die hebben allemaal verschillende niveaus. En eigenlijk allemaal geen Nederlands en geen papiamento. Dus
alleen maar Spaans?
Spaans, ja. En enkele keer ook Engels. Vanaf Jamaica komen een aantal leerlingen. Dus een enkele keer ook Engels. Dat integreert dan toch makkelijker. Omdat veel van onze leerlingen in het VO toch ook wel enigszins Engelsmachtig zijn. Maar inderdaad, de Spaanstalige, dat is een aparte uitdaging.
Ik las in een interview dat jij het gehad met Antilliaans Dagblad. Of tenminste, een artikel. Ja, het was de aanleiding van een toespraak die je hebt gehouden, heb ik begrepen. Vond ik wel een hele belangrijke opmerking. Dat eigenlijk elke leerling op het SGB moet minstens 2-talig zijn.
Ja, dat klopt. En meertaligheid is een van onze kenmerken van de inwoners van het eiland. En ook een van de kenmerken van ons als scholengemeenschap. En dat is een kracht, maar dat vraagt ook heel erg veel. Het is een kracht omdat de kinderen, de leerlingen, de studenten zich op veel meer plekken in de wereld goed kunnen redden. Het is een kracht omdat je kunt uitdrukken en verschillende talen brengen. Ook begrip voor verschillende culturen met zich mee. Nou, dat zijn gewoon hele mooie dingen waar wij met onze leerlingen en studenten aan proberen te werken. Door ook onze docenten meertalig vaardig te maken. Proberen we op al die gebieden in te spelen. Zodanig dat ze vanuit verschillende talen dus inderdaad ook meer kennis en kunde en vaardigheden op de verschillende vakken, of dat nou wiskunde, aardrijkskunde of economie is, op kunnen doen. Ja.
Ik wil eventjes, had jij nog
een vraag? Nee, ik had tegelijkertijd, merken wij vanuit Stichting WeConnect, hè, dus de groep HAVO-VWO'ers die vanuit Bonaire komen naar Nederland elk jaar.
En binnenkort weer op studiereis gaan.
Ja, dat begrepen we, dat begrepen we. Dat zijn er misschien zo'n 35 of 40 of zo per jaar.
Ja.
Die hebben best wel uitdagingen met de Nederlandse taal, die dan weer op hoog niveau vereist is. Hè, op de hogescholen en de universiteiten in Nederland. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat is. Dat is inderdaad een heel complex probleem. En dat zit hem niet alleen in het Nederlands. Dat zit hem ook in de cultuur. Dat zit met de simpele dingen. Dat er een trein en een busstation rijdt. Dat je een winterjas nodig hebt.
Vaak kennen ze het woord niet eens. Hè? We spreken af bij de bushalte.
Mijn ex heeft hier rekenles gegeven.
Ja.
En die zei van rekenles is hier geen rekenles, maar een taalles.
Het is deels taalles, ja. Omdat je door middel van taal inderdaad rekensommen moet uitleggen. En ja, dat is een aparte uitdaging ook voor veel leerlingen. Ja.
Maar helemaal eens, zodat het ook cultuur is.
Ja.
Maar dat lijkt me dus best lastig met het curriculum wat je beschrijft en de meertaligheid, dat tegelijkertijd die groep dan het zich toch heel erg op het Nederlands moet richten.
Klopt. Kijk, Nederland is toch de beste optie, in ieder geval de goedkoopste optie, om vervolgonderwijs op hbo of universitair niveau te doen. En dan is Nederlands toch een vereiste om je daar in het land goed te kunnen redden en een studie te kunnen volgen op academisch of hbo niveau.
Ja. Ja.
Ik wil even een beetje terug. Je bent nieuw voor het eiland. Mensen kennen jou niet, dus ze willen iets beter leren kennen. Wie is Dennis?
Ja.
Als ik zo lees, heb jij een vrij bijzondere carrière gehad.
Nou, in ieder geval niet. Zoals veel onderwijsleidinggevenden als docent zijn begonnen en dan vervolgens in het management terecht te komen.
Ja, je komt uit een heel andere hoek.
Ja, klopt. Dat klopt, ja. Ik ben na mijn VWO ben ik ooit begonnen met de sportacademie. 1 jaartje gedaan. En toen dacht ik van, ja, maar ik ga niet mijn hele leven gymles geven. En toen ben ik teruggekomen bij het Korps Mariniers. En 20 jaar officier bij de Mariniers geweest. In die tijd ook verliefd geworden op de eilanden.
Want je bent hier commandant van de Mariniers toch geweest?
Ik ben commandant van de Mariniers en net op Aruba geweest. Ja, klopt. Een dikke 3 jaar. En in die tijd alle 6e eilanden hier van de Antillen uit en daarna gezien. En daarna eigenlijk altijd gezegd, als ik ooit een kans heb om weer terug te keren, dan wil ik dat.
En die kans was er?
Die kans was er. Ik ben in 2011 Defensie uitgegaan en vrij snel in het onderwijs daarna terechtgekomen. En op zeker moment vorig jaar, zo weer 1,5 jaar terug, in juli, augustus kwam de... Dat was een mooi muziekje op de achtergrond.
Ja, dat was... Ja. Ik dacht, ik ga heel even snel iets posten. Even tussendoor, Michiel baalt, internet ligt eruit.
Ah, nee.
Sorry, neem me niet kwalijk.
Maar had ik het goed, klonk het als doe maar?
Ja, nee, ik heb geen idee, serieus. Maar ik dacht, ik ga heel even het excuus. En met mijn ene oor en het andere oor luistert naar jou. Want ik vind het namelijk heel interessant. Ik wist het verhaal al een beetje.
Okay.
Hij doet het goed, denk ik, op de radio.
Zeker.
Even denken waar ik was. Ja, de Aruba. Daarna in het onderwijs terechtgekomen in Nederland. En halverwege, 1,5 jaar terug, zeg maar, kwam de vacature voorbij. Gesolliciteerd in een intensieve periode sinds januari vorig jaar hier als bestuurder mogen beginnen. Ja. Ja, en een klein beetje verraadt het zich al dat ik na mijn VWO begon met de sportacademie. Ja. Dat hart heeft toch altijd al wel een beetje bij het onderwijs gelegen.
Onderwijs verloochent zich niet. Ja, nee. Ik kom zelf uit de onderwijsfamilie, dus ik ken het.
Ja, mooi om te horen. En ik las ook ergens dat jouw luispreuk inderdaad ook iets met onderwijs is. Je leeft om te leren, iets in die geest was het.
Ja, dat is een van mijn spreuken.
Ja.
Ja. Ja. Ik heb ondertussen wel weer een andere, maar goed. Oh.
Ja, long life learning, hè?
Lifelong learning. Ook daar hebben wij aandacht voor, inderdaad. Zeker binnen ons mbo, waar we de BBL-trajecten hebben. In samenwerking met bedrijven, met heel veel stageplekken. Ongelooflijk belangrijk. En ook die samenspraak met inderdaad de lokale economie. Zo zijn we net heel recent gestart met schoonheidsspecialistenopleidingen. Nu merken we dat er weer een grote behoefte aan het aantrekken is voor automonteurs. Dus daar zijn we nu aan het kijken hoe we daar in samenwerking met de sterk techniekonderwijs...
Iets wat mij altijd heeft geïnteresseerd inderdaad ook. Ik ben ook bezig geweest. Ik heb bij het mbo gewerkt.
Mm-hmm.
Wat ik een van de grote problemen vind, is zeker bij het beroepsonderwijs. Je merkt op dit moment dat er een tekort aan is. Maar je kan pas over 3-4 jaar kan je mensen leveren.
Ja. Het is heel moeilijk om voor de curve uit te lopen. Dat klopt.
Dus je moet dingen gaan voorspellen.
Ja, dus je moet dingen gaan voorspellen. Voor ons een hele belangrijke is inderdaad leerlingenaantallen. Maar inderdaad ook proberen te gaan vooruitzien waar straks behoefte aan is. En dat is heel erg lastig. Maar ja, je weet in ieder geval dat het naar de toekomst toe de informatica, de AI...
De zorg, het onderwijs
exact,
zelf.
Exact. Met de groei van het eiland blijft inderdaad ook dat soort aandachtsgebieden. Nou, om het onderwijs te spreken. We zijn in samenspraak met het onderwijs op Aruba en Curaçao hebben we een groep, dat noemen we Kibra Hacha, vernoemd naar onze mooie boom. Waarin we dus leraren, nu nog alleen in het PO, lokaal opleiden en lokaal in onze eigen scholen stage laten lopen. Zodanig dat we die hier ook ja, veel meer, de Europese Nederlanders die hier les komen geven, dat is vaak 3 tot 5. Een enkeling blijft nog eens 10 jaar, maar dan houdt het vaak wel op. En als je mensen van het eiland hier de opleiding weet te laten volgen, dan heb je vaak dat dit echt blijven.
Want als ze helemaal in Nederland gestudeerd en gewerkt hebben, is het ook best lastig om ze weer terug te krijgen.
Deels wel, ja. Ja, dat klopt. Ja.
Dat kunnen we zeggen, want daar zijn wij echt al jaren mee bezig, inderdaad. En dat is lastig. Als je eenmaal in Nederland bent en je hebt daar je leven, wel mooi om toch wel elke keer te blijven zeggen dat het grootste gedeelte van de mensen komende van de eilanden wil terug. Sooner or later. Daar bestaat eigenlijk weinig ruis over, maar wel het moment. Dus hoe ik geloof ook wel dat, ondanks dat buitenlandervaring heel veel met je doet. Nou, je hebt het zelf ervaren, hè, want je hebt overal nergens gezeten. Dus dat vormt je en dat is super belangrijk. Maar als natuurlijk je zoveel mogelijk in de regio kan studeren.
Of op het eiland
of
zelf.
Op het eiland zelf, ja. Dat is goedkoper.
Ja. Plus dat mensen.
En toegankelijker.
Anders moeten ze voor de 18e moeten ze naar Nederland toe. Je wil ze zo lang mogelijk op het eiland houden.
Ja. Ja. En een hele studieschuld opbouwen in Nederland.
Precies, een studieschuld opbouwen. En daarvoor zijn we bijvoorbeeld op dit moment voor de docentenopleiding. Aan het kijken van je ontkomt er niet aan dat je dat voor een deel inderdaad uitlandig doet. Maar wat je heel veel ziet bij studenten is dat die na 2 jaar uitvallen. En om dan dat moment te pakken van net voordat ze gaan uitvallen, terug hier op de eilanden en dan hier de stages te kunnen gaan lopen in samenspraak met de HBO's in Nederland.
Als de werkgever goed op die stages is ingesteld, ja, zijn we er helemaal voor.
Ja. Absoluut.
En ik moet even naar een muziekje toe, want anders gaan we het niet halen. Met Lady Gaga, Abracadabra, en is binnengekomen op 28. Ja, dat
toen was het stil. Toen was het stil. En we hebben het eigenlijk met elkaar erover gehad dat Lady Gaga als persoon en als icoon en waar zij voor staat en hoe ze dat uitdraagt, vind ik echt heel gaaf. Ja. En ik kan me voorstellen dat vooral jonge mensen dat enorm aanspreekt. Als je het nou hebt over haar muziek en haar zelf zingen, dan... Wow.
Ik vind vaak het nummer die ze heeft geschreven heel mooi. Shadow vind ik een fantastisch mooi nummer, maar niet door haar gezongen.
Nee, ja, ik heb één keer iets gezien, toen deed ze iets van Elton John. Dat was ook een tribute voor Elton John. En daar dacht ik toen ook weer van, wauw. Dus ja, ik ben een beetje dat ik denk, maar oké. Okay. Maar in deze, ja, een beetje hoop geschreeuw. Abracadabra. Ja,
haar ballads zijn misschien mooier.
Ja, de ballads zijn mooier, ja. Absoluut. Absoluut.
Ja, dat vind ik, ja. Dennis, wat vind je? Lady Gaga?
Ja, ik ben niet zo'n heel groot fan, kan ik eerlijk zeggen.
Je mag hier gewoon alles zeggen. Dus Dennis is dus geen fan van Lady Gaga. Nee. Nou, prima. Waar ben je wel fan van?
Bruce Springsteen. Dat is absoluut mijn top.
Kijk.
Dan liggen we dichter bij elkaar. Wat
kijk, dat is bedoel goed. Ik. Heel goed. Dus is dat ook een leeftijddingetje of gewoon? Nee, ja, absoluut. Nou, weet ik niet. Nou, dat vind ik ook goed.
Mooi.
Bruce, en vooral een live concert.
Zeker.
Ja.
3,5 uur en het blijft maar gaan.
Dat.
En, pauze is ook onzin. Yo. En dat is inderdaad van A tot Z genieten.
Ja, ja. En de stelling van hem van het publiek heeft optimaal inzet van mij verdiend.
Hebben ze recht op.
Hebben ze recht op.
Ja, precies.
En dat maakt hij zelfs op zijn leeftijd nu
absoluut
steeds waar.
Ja, hij speelt met bandages om zijn vingers en zijn pols te ontlasten. Maar hij staat nog steeds dik 3 uur op het podium. Ja. Ja.
Staat hij in de playlist vandaag?
Nee, helaas niet.
Ah, jammer.
Anders dan Michiel, die dan een apparaat heeft waar hij alles gelijk kan oproepen, kan ik niet. Ik moet het van tevoren uitzoeken. Dus helaas, ik kan het niet draaien. Maar ik heb straks nog wel een ander leuk nummertje.
Heb je een ander leuk nummertje? Oké. Okay,
maar het is heel anders.
Heel anders. Hey, we hadden het net over, voor mensen die net intunen. Dennis zit aan tafel. SGB Bonaire. En over inderdaad al jouw uitdagingen, al jullie uitdagingen over onderwijs. Er is één school, zoals wij dat dan in de volksmond noemen. En daar valt alles onder.
Ja.
Dus iedereen komt feitelijk bij jullie terecht. Je noemde net over die BBL-opleidingen. Dat zijn mensen die en werken en leren, waar ik eindeloos respect voor heb.
Eindeloos respect voor hebt, maar ook heel erg waarderingen voor ondernemers hebt. Die dus mensen dus in dienst nemen, terwijl ze weten dat ze in opleiding zijn.
Ja,
die daar een plek bieden om die mensen te kunnen laten groeien, te ontwikkelen, kennis en vaardigheden op te doen. Want een heel belangrijk deel van die kennis en vaardigheden op doe je in de beroepspraktijk.
Ja, het groot voordeel van het BBL is dat je geen stage meer hoeft te lopen, want je loopt in feite al constant stage.
Precies, ja.
Ja. En wat mij dan opvalt is, met Stichting WeConnect hebben wij daar ook wel meegedaan met de week met allerlei workshops, masterclass week. Dat was superleuk. Mm-hmm. En toen moesten we ook wel even schakelen, want in een BBL-traject kunnen mensen zitten van 21.
Tot,
inderdaad. En dat is echt ongelooflijk.
Nog net niet meer pensioen.
Nou ja,
klopt.
En dan, maar dan moet dus een drive zijn, een drijfveer om toch te zeggen, ik ga die opleiding volgen.
Niet alleen, maar het is ook vaak inhalen. Ik bedoel, ik heb in Nederland, ik heb de RSM in Nederland gewerkt, in Nederland. Daar werd gegeven de opleiding dakdekker gestart.
Ja.
En toen kwamen dus allemaal mensen van 40, 50 jaar die al tientallen jaren als dakdekker bezig waren, maar wel eens een keer een diploma wilden hebben.
En nieuwe technieken onder de knie krijgen, et cetera. Want je ziet in heel veel beroepen kun je niet van je 20ste, als je klaar bent van school komt, tot je 65ste.
Met dezelfde.
Precies. We hebben ook daar inmiddels een aparte functionaris voor. Een leven lang leren coördinator die alleen maar aan het bezig is om inderdaad te kijken, wat kunnen we op het eiland bieden? Welke mensen kunnen we, welke scholingen, bijscholingen die een mbo 2 of een mbo 3 achtergrond hebben, nog weer een stapje laten maken om die mbo 4 te kunnen laten halen? Samenwerken met Curaçao zijn we ook aan het kijken voor AD-trajecten.
Wat is dat?
AD, dat is een strikvraag. Waar stond AD? Het is eigenlijk het niveau tussen mbo en hbo in.
Is het niet associate degree?
Associate degree dat staat het voor, inderdaad. Ja.
Ja, dat zou super zijn hier. Ja. Dat zou heel
dat
gaaf
is een soort
zijn.
Een schakelbrug tussen mbo en hbo.
Exact.
Want heel veel mbo-studenten hebben ontzettend veel moeite om die stap
in één keer naar het hbo te maken. Plus dat je dan ook vaak weer 3 of 4 jaar echt vol aan de studie moet. Ja. Nou, en dat is eigenlijk niet op te brengen. Vaak zijn het dan gezinnen, noem maar op. Met een AD en een associate degree, die is vaak dan in een jaar te halen. En dan kun je een AD halen, dan heb je dat tussenstapje. En dan is die stap daarna naar een hbo-scholing ook alweer een stuk kleiner. Ja,
het grote verschil tussen mbo en hbo is dat mbo meer doen is en hbo meer denken is.
Ja, tegenwoordig ook niet meer helemaal.
Dat is inderdaad kort door de bocht. Ja. Want ook het hbo heeft tegenwoordig, zeker als je de IT-achtige, de media-achtige opleidingen, et cetera, is ook echt heel veel doen en leren om te hoe kun je goed programmeren, hoe kun je AI inzetten, hoe schrijf je goede prompts om inderdaad zo'n AI aan het werk te zetten.
Maar het zijn wel opleidingen die veel taalgericht zijn.
Absoluut, ja. Ja. En dat is ook een misvatting die ik vrij kwalijk vind. De gedachte van de 21ste eeuwse vaardigheden. Er zijn tegenwoordig computers, de slimme technologie, we hebben Google. Je hoeft niet meer zoveel te weten, want de computer weet het wel voor ons. Mm-hmm. Dat klopt gewoon niet. En nu met AI denken mensen zelfs helemaal van, nou, dan weet de computer het helemaal. Maar om goed de kennis op te kunnen halen uit Google, et cetera, is een basis van kennis en vaardigheden absoluut noodzakelijk.
Je moet weten hoe je moet zoeken.
Precies. Je moet goed kunnen schrijven en lezen om de goede vertaalslag te kunnen maken en dat apparaat aan het werk te kunnen zetten.
Ja, helemaal eens. Ja. Maar ook om,
te weten van wat je leest, dat waar is. Ik heb,
of niet waar.
Of niet waar. Ik ken iemand en die heeft 4 kids. En die oudste 2 die zijn behoorlijk bright en zitten op het liceo. Goede studenten. 2 hele leuke dames. Maar ik moet altijd wel lachen. Want hun vader zegt dan, joh, Jut, ik denk dat als ik aan die club meiden, en dat zijn allemaal van die bright mind girls, als die zouden lezen ergens van, morgen gaat het sneeuwen op Bonaire, dan geloven ze dat. Ja. Want dat lezen ze.
Ja.
En dat geloven ze. Het
komt ergens in de tijdlijn langs.
Oké, fijn. En dat zal wel. Dus inderdaad, ook daar, hoe ga je daarmee om? En je bronnen testen. En inderdaad gewoon kennis. Om te kunnen weten dat Bonaire en sneeuw, dan zijn we heel ver met climate change. Okay. Maar
dat hoop ik niet mee te maken.
Nee, dat hoop ik ook niet mee te maken. Maar dus dat is inderdaad net wat je zegt. Ik ben zelf, denk ik, een enorme voorstander van het introduceren en veel meer gebruik maken van die associate degree. Om heel veel redenen. Maar ook om nog heel even ruimte te hebben om veel meer beslagen ten ijs dan wel als je wil gaan studeren, die stap naar het buitenland te maken, veelal inderdaad naar Nederland. Ja, want wij laten echt puppies gaan, hè?
Want we hebben hier ook het probleem van dat we dus een eiland zijn. Want wat ik al zei, namens hoort bij het ROC Midden Nederland, mensen die niveau 4 studeerden en dus doorgingen waarschijnlijk naar het HBO, het laatste jaar dat ze bij ons zaten, zaten ze 2 à 3 dagen per week zaten ze bij het HBO al. Mm-hmm. Om te wennen, om te leren.
Ja, ja,
en dat kan hier niet.
Een van de sporen waar we daarmee bezig zijn, over nadenken en uitwerken zijn, is om in de MAVO, de derde en vierde klas, een tweesporenbeleid te gaan aanbieden. Een HAVO-spoor en een MBO-spoor. De leerlingen die hier een mbo-richting vinden, die ze graag willen doen, is het uitstekend. Ga dat doen op niveau 3 of 4 vanuit je MAVO. Maar met een 30-tal studierichtingen bieden we ook heel veel niet aan. En als je dan een mbo-studie in jouw richting wil gaan doen, dan betekent dat inderdaad dat je op je 15e of 16e of naar Curaçao, Aruba, of inderdaad naar Europees Nederland moet. En dan zie je dat veel van die leerlingen of ouders ervoor kiezen, mijn kind graag nog 2 jaar hier HAVO. Ja. Maar ze weten eigenlijk al welke studierichting, welke specialismen ze willen gaan doen. En veel van die kinderen stranden dan op de HAVO, hebben 2 jaar een negatieve ervaring, blijven zitten, gooien er met de pet naar. Ja, precies. En dus zijn we aan het kijken van, ja, je kunt een HAVO-traject gaan doen, maar dat dan inderdaad op zo'n manier dat je ook kansrijk bent om die HAVO ook daadwerkelijk te halen. Want dat maakt je ook weer kansrijker om daarna je MBO of een HBO te gaan doen.
Ja. Ja, het gaat ook wel goed hoor. Wij kennen ook wel Bonaireaanse studenten in Nederland die overstap van MBO 4 naar HBO hebben gemaakt. Maar dat zijn wel de heel gemotiveerde en die inderdaad die het gewoon goed doen en die ook wel een beetje van leren houden. En wat ik altijd wel bewonder, heel veel doorzettingsvermogen hebben.
Ja, dat is absoluut.
Het is soms stapelen, hè? Ja. Het is echt, je moet een hele lange adem hebben.
Absoluut, absoluut. Dat is ontegenzeggelijk. Maar weet je, helaas, nou, niet eens helaas, leren is niet altijd leuk. Het is ook goed om af en toe dingen te doen waarvan je denkt van, hé, gadver, daar ligt niet mijn hart.
Ja, ik durf het zo harder te zeggen, leren is niet leuk, iets geleerd hebben is leuk.
Dat is zeker leuk, ja, ja, absoluut. Ja, en toch, ik denk dat leren op gebieden waar je inderdaad je hart van gaat kloppen, mm-hmm. Dan kan het leren zelf ook heel erg leuk mm-hmm. zijn.
En ik
dan,
denk ook afhankelijk van wie er les geeft.
Zeker.
Hè, want alles. Ik bedoel, een docent die oog heeft voor jou en die zijn vak beheerst en daar met dezelfde enthousiasme en passie jou iets wil vertellen. Ja, dat pak je wel.
Ja,
maar
absoluut.
Als je natuurlijk een uitgebluste persoon voor je hebt die daar ook maar staat. Want ja, oké, ik heb ergens nog een akte en ik mag ook nog dat vak geven. Ja, nou ja, tegenwoordig moet ik zeggen, gelukkig denk ik dat de salarissen in het onderwijs aardig bijgetrokken zijn. Ja. En dat is ook nodig. En dan kijk ik ook weer naar Tanja aan de overkant van de tafel. Wij weten dat er heel veel mensen van de eilanden terug willen. Wij doen daar ons ontzettende stinkende best voor door die verbinding en die brug te bouwen. Mm-hmm. En er te zijn. We zijn ook weer op de carrièrebeurs straks in Amsterdam. We doen zelf heel veel. Ja, vorig jaar ook helemaal goed.
Ja, we hebben dit jaar, dat was wel een leuke. Onze HR-afdeling had een prijsvraag uitgeschreven. Dat docenten een filmpje konden insturen waarom zij degene waren die mee mochten. En er waren meer dan 10 inzendingen.
Ja, en super belangrijk, hè? Want dat is het moment waarop je mensen inderdaad aan wil trekken.
Ja.
Zijn er veel vacatures bij SGB?
Ja, volgens mij hebben we op dit moment nog weer 7 docenten en onderwijsassistent vacatures uitstaan over eigenlijk alle verschillende units. Het is enorm.
Dat is een van de problemen, dat het personeelsverloop inderdaad heel groot is.
Het personeelsverloop is groot. We zitten tussen de 13% en 20% verloop per jaar. En dat moet je dan ieder jaar weer opvullen met kwalitatief personeel.
En mensen die ook waarschijnlijk dan niet van het eiland afkomen.
Vaak.
Te wennen aan de cultuur.
Aan de omstandigheden.
Dat Nederlands onderwijs hier iets anders is dan Nederlands onderwijs in...
Toch weer net iets anders, absoluut. Want inderdaad, die samenstelling van die klas is anders.
De mentaliteit van de klas is anders.
Gewoon het hele leven is anders. Je kinderen moeten hier aarden, je partner moet aarden. Dus dat zijn allemaal omstandigheden die het extra lastig maken. Ja, en desalniettemin staan die ongeveer 200 lesgevende collega's. Het zijn zo'n 170 docenten en nog een flink aantal onderwijsassistenten, et cetera. Bijna allemaal staan met 300% passie en energie voor de klas. Ja, en dat is hetgene waar we het voor doen. Want daarmee komt die motivatie inderdaad bij die leerlingen naar boven. En wordt het kansrijker om inderdaad een diploma te halen en zelf weer een stapje te kunnen zetten.
Nou, ik wil nog wel iets zeggen wat een pluim is voor de SGB. 7 jaar geleden, 8 jaar geleden, Tanja en ik begonnen met talentontwikkelingsplan vanuit het ministerie BZK. En de bedoeling was dat wij jong professionals een groepje terug zouden halen voor een traject hier. Dat deden we. In het eerste jaar hadden we 6 jong professionals. Voor het plaatje even, waar zijn onze Bonaireanen? Grappig was dat alle 6 hadden een opa of een oma van Bonaire. Op dat moment zeiden wij, hold your breath. Het niveau gaat heel snel omhoog. De volgende uitstromers zijn onderweg. En alle jaren daarna werd top gevuld met mensen van het eigen eiland. Die hier de SGB hebben gedaan. Mm-hmm. Volledig. Dus alle lessen, alle jaren HAVO, alle jaren VWO. En het niveau is gewoon zo onwijs omhoog gegaan. Dat ja, qua niveau sluit dit echt aan. Heel veel mensen zeggen echt allerlei onzin, sorry. Qua niveau sluit het aan. Ja, Nederland is anders dan hier. En er komt tegen heel veel hobbels. Maar complimenten, want dat bereik je volgens mij alleen maar als er een docent voor de klas staat die het hart echt als onderwijzershart heeft. Ja, waanzinnig.
Ja.
Ja. Dennis, we moeten het hierbij laten.
Ik kom graag nog een keer terug.
Ja.
Heel graag, heel graag. Ik zie een ontzettend bevlogen man. En dat is wat het SGB nodig heeft.
Dank je wel.
Dus graag nog een keer terug. En dan zullen we ook iets misschien wat lastigere vragen stellen.
Nou zeg!
Ook die beantwoord ik graag. Want er zijn ook dingen die niet goed gaan. In alle eerlijkheid.
Dit keer was gewoon kennis maken. Dus
uitstekend.
Ik heb een liedje van ABBA gevonden wat misschien enigszins toepasselijk is.
Gooi hem erin.
ABBA met When I Kissed the Teacher.
Heb je dat wel eens gedaan, Martijn?
Nee.
When I Kissed the Teacher?
Nee.
Heb je er wel eens van gedroomd?
Ik was verliefd op mijn juf op de basisschool.
Ik was verliefd op mijn juf toen ik op de HAVO zat. Ja, en ik wil het ergste is. Zij was gewoon fantastisch, superleuk. Maar het vak, als ik dat nu noemde, gaan waarschijnlijk heel veel mensen hier aan tafel grommen. Want het was het vak Duits. Ze gaf Duits. Ja, inderdaad. Maar zij deed dat dus met zo. Ik vond Duits helemaal niks. Maar zij deed dat met zo'n bevlogenheid. En we gingen mee naar de bioscoop. En ik weet nog heel goed, ik ga dit nooit vergeten. In die tijd had je de film Der Blechtrommel. En dat was
beroemd.
En dat was echt best wel toen heftig. En wij gingen dus met degene die dat wilde, met de klas inderdaad, met de bus, want dat was in Europees Nederland, naar de bios. En ja, ik vond haar gewoon geweldig. Dus ik was achteraf, op dat moment, ik was gewoon stiekem ontzettend verliefd op de juf. I didn't kiss her. Zover was ik toen nog niet, maar ik was wel verliefd op de juf. Ja.
Nee, maar ik heb dat heel veel gezien. Ik bedoel, als ik naar mijn eigen vader kijk, die had een fantastische geschiedenisleraar. En is daardoor historicus geworden.
Ja, nee, maar een leraar kan heel bepalend zijn.
Nou, bij mijn vader is het nu ook zo. Hij is nu 102. En mensen die iets van 30, 40 jaar, 50 jaar geleden les van hebben, die komen hem nog steeds opzoeken.
Geweldig. Ja, hij heeft echt die liefde voor dat vak meegegeven. En omgekeerd horrordocenten.
Absoluut.
Juist. Trauma's.
Absoluut.
Kan ook.
Jongens, we gaan even nog wat nieuws doen. We hebben nog even 25 minuten.
Nou, lekker. Dus, ik zeg eilandsraden best gaan samenwerking intensificeren. Man, wat een woord. Oké. Want ze zaten volgens mij heel gezellig met z'n allen vorige week.
In Saba.
Ze hadden een mooie reis. Mm-hmm. Daar is over heel veel al gezegd en geschreven. Over weer het reizen.
Een van de beste eilanden vind ik absoluut
logisch.
Dat vind ik ook.
Er is natuurlijk weer verschillend op gereageerd. Ook al in de pers. Maar er is een soort overeenkomst gesloten. Ze hebben afgesproken dat ze nauw met elkaar samen gaan werken. Dat ze meer gezamenlijk naar Den Haag gaan optreden.
Op welke gebieden dan?
Op alle mogelijke gebieden die met de BES te maken hebben. En vooral met BES in Nederland te maken hebben.
Mm-hmm.
Ze willen meer één stem naar Den Haag
te
maken.
Ja, dat is wel verstandig.
Dat is erg verstandig. Saba ligt daar nog een beetje van, is daar een beetje koud watervrees. Die heeft zoiets van, jongens, maar we willen onze eigen identiteit houden. Kan ik ook voorstellen, Saba is altijd in het harmoniemodel gestapt. Van we doen het in overleg, we doen het samen. En zowel Statia, natuurlijk helemaal Statia, maar ook Bonaire gaan veel meer voor het conflictmodel. Van wat we niet voor elkaar krijgen, dat vechten we voor.
Bovendien wordt Bonaire ook wel een beetje, ja, soms door Saba en Statia ervaren als...
Als de baas.
Nieuwe Curaçao, hè?
De nieuwe
dominantie.
De nieuwe Willemstad, ja. Nee, dat klopt ook. En daar staat er wat steviger in. Die heeft zoiets van, oké, we willen die samenwerking aan. Saba zegt van, we stappen misschien later in. Maar er is wel een memorandum of understanding nu gesloten. Die gaat door de drie eilandsraden nu binnenkort
geratificeerd.
Geratificeerd. Ik wil gerectificeerd, maar geratificeerd worden. Daar wordt in afgesproken dat er dus een traject ingegaan wordt, dat er veel meer met elkaar samen gewerkt gaat worden. Okay.
Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik zou me zo een aantal dingen voor kunnen stellen waar dat inderdaad denk ik heel, heel erg nuttig is. Sowieso denk ik dat we veel meer samen zouden moeten werken.
Zeker.
Want dat 10-10-10, dat is die magische datum. En het is alsof er allerlei navelstrengen en lifelines zijn doorgeknipt. Waarvan je zou kunnen zeggen, ja jongens, moet dat zo? Niet alleen, hè, sowieso natuurlijk met Saba en Sint-Eustatius, maar ook met de andere eilanden. Terwijl ik denk dat je ook heel veel nog wel samen kunt doen.
Zeker.
Toch?
Zeker.
Dus we hebben een heel mooi bezoek gehad op de Universiteit van Curaçao. Daar zit een nieuwe rector mag niet, mevrouw Stella van Rijn. Die kon heel inspirerend vertellen over allerlei innovatieve zaken die zij wil gaan doorvoeren. En er eigenlijk ook al zijn op UOC. Maar ook daar bleek die samenwerking. Hè, die zij willen heel erg de handreiking doen. Ook naar onze eilanden. Mm-hmm. Ook naar een Bonaire. Ja, geweldig.
Ja. Vond ik echt heel
absoluut. Dus ik ben heel erg benieuwd. Overigens, voor mensen die misschien het Papiamento niet zo vaardig zijn. Je hoort, en het wordt namelijk heel vaak letterlijk ook overgenomen, een cumbre. Een cumbre. Ze hebben een cumbre. Cumbre is gewoon het woord voor bijeenkomst.
Top. Ja. Bijeenkomst. Dus het is bijeenkomst, letterlijk een top in Spaans.
Absoluut.
Ja,
dus, ja en Tanja, jij had echt zoiets van, dat BSN voor Bonaire, Saba en Statia. Want daar heb jij wat mee. Heb je ooit eens wat mee gedaan?
BSN
toch?
Staat voor burgerservice nummer.
Ja, zonder burgerservice nummer ben je eigenlijk niemand in Nederland. Burgerservice nummer is gewoon de poort naar alles. DigiD, dus het is eindelijk vorig jaar voor elkaar gekregen, in ieder geval al voor de studenten van de BES-eilanden, dat zij al vanaf het eiland die belangrijke BSN-nummer konden aanvragen. In plaats van eerst in Nederland aankomen, hè, ter voorbereiding van hun studie, dan in al die drukte dat BSN-nummer moeten bemachtigen. Daar gaan weken, kostbare weken overheen. Dat kan nu. En nogmaals.
Nou, even aan te geven, je kan geen bankrekening. Je kan geen kamer huren.
Nee, precies. Ja, dus al die eerste levensbehoeften die je hebt als je gaat vestigen in Nederland. Het is fantastisch nieuws dat dus nu voor iedereen, hè, dat je dat BSN-nummer al vanaf hier, vanaf het eiland zelf kan aanvragen.
Voor iedereen die al een BSN-nummer heeft, BSN heeft, want, en er staat over een nummer. Een geruststelling, als je al een nummer hebt, dan hou je die.
Oké, dat, hartstikke goed.
Ja. Dus dat is inderdaad voor veel Europese Nederlanders die hier wonen. Die hebben een BSN en dat behoud je ook.
Dat behoud je gewoon, ja. Iedereen die dat heeft, houdt het. Ook hier gaan dus de dingen gelden dat... Want met BSN is het ook de enige manier om bij overheidswebsites binnen te komen.
Inloggen via de DigiD.
Ziektekostenverzekering heb je hier niet zo erg nodig, want die heb je. Maar ook het pensioenfonds, al dat soort zaken. Daar heb je allemaal BSN voor.
Nou ja, het is natuurlijk ook... Kijk, het is echt een uniek nummer. Als je kijkt naar wat we hebben op onze cedula. Dat kan inderdaad identiek zijn als iemand toevallig ook op 14 december 1964
nee, staat er nog altijd een nummer nog
dan
achter.
Staat er nog wel één dingetje achter. Maar dit is ontzettend foutgevoelig. Ja. En een burgerservernummer is echt, echt uniek.
Is uniek.
Daar valt bijna niet in te... Ja, je kunt er ook weer mee frauderen enzovoort. Maar normaal gesproken is dat echt aan jou gekoppeld.
En de reden waarom er nog steeds geen werkloosheidswet hier is ingevoerd, is omdat er geen BSN is en op deze manier met de zedelaar inderdaad te fraudegevoelig is.
Zeggen ze dat?
Ja.
Oh. Of is dat een excuus?
Nou, dat wou ik net zeggen. Volgens mij is dat echt een excuus. We gaan jou niet nu hoor. Het lijkt een attack op naar Martijn. Maar nee, Martijn is de messenger.
Don't shoot the messenger.
Nee, maar echt serieus?
Ja, dat is een van de redenen wat er nu aan gezegd wordt van wij willen dat eerst een BSN komt voordat er een werkloosheidsuitkering komt.
Nou ja, goed, dan wou ik net zeggen, daar gaan we ze dan aan houden.
In juli is het al zover.
Juist, nou kom maar op.
Goed nieuws.
Dus per 1 januari 2026 zijn we daar dan klaar voor. Nee, maar ik denk dat het voor heel veel mensen wel heel, heel fijn is. Welke vind jij leuk, Martijn, van je lijstje?
Dan ga ik de leukste eruit halen.
Doe maar.
Die kat.
Ja.
Die dat kat in die container.
Is wel een verhaal.
Ja. Een kat is in Meidrecht is dat volgens mij in een container geslopen. Moerdijk. Sorry.
Moerdijk.
Dankjewel. Moerdijk in een container geslopen. Is daar niet in opgemerkt. Is opgesloten. Is in 3 weken tijd verscheept van met die container van Nederland naar Curaçao toe. Daar heeft die container nog een week lang in de brandende zon gestaan. En daarna geopend om gelegen gehaald te worden en gelost te worden. En toen wou ik die kat tegen. Levend.
Ongelooflijk.
En was nog, is nog zo bij zijn kieven dat hij dus wegkroop toen de deuren opengingen. Ze hebben dus een vanghok moeten neerzetten met goed geurend eetzware. Daarmee hebben ze hem gevangen. En tot hun starre verbazing zei ze bij de opvang van ja, hij heeft honger. Hij is uitgehongerd, hij is ontzettend verdroogd, hij is verzwakt. Maar gezien de omstandigheden in bizar goede omstandigheden.
Wauw. Is hij gechipt? Kunnen we...
Nee, hij is niet gechipt.
Ah, jammer.
Heeft hij een naam?
Nou, ongetwijfeld zullen ze in de opvang een naam hebben gegeven.
Survivor.
Ja, dat wou ik net zeggen. Nou, hoe heet die container of dat schip?
Ik zou zeggen Lucky.
Ja, ja, very
een
lucky.
Een kat heeft hele levens.
Juist.
Daar heeft wel een aantal nu verspeeld, denk ik, ervan. Ik vond het wel een verhaal.
En ja, het is echt een verhaal dat je echt denkt van... Wauw, toen ik het eerst las, dacht ik... Nee, dat is kan niet. Dat is, nee, maar het is absoluut... Ja, die is leuk. Die is absoluut leuk. Ik heb er ook een van jou van het lijstje. Want wij hebben daar toen al eerder aandacht aan besteed. Volgens mij al 2 keer. De aanvraag Starlink voor CN is afgewezen.
Ja.
En dan staat er iets achter. De aanvraag voldeed niet aan de formele eisen.
Wat is Starlink?
Ja. Starlink is het satellietsysteem van Elon Musk. Wat ze dus duizenden satellieten naar boven hebben geschoten. Om een wereldwijd dekkend net voor internet te geven. En daar heb je speciaal antennes voor nodig. En die werden gegeven hier op het eiland verkocht. Door een Nederlandse ondernemer. En toen kwam de digitale inspectie. Digitale inspectie kwam tot ontdekken. Want dit mag helemaal niet. Want... om hier dat te kunnen aanbieden, heb je dus een vergunning nodig. En dat had Starlink dus niet. Dus er is onmiddellijk tegen Starlink in Amerika gezegd van blokkeer deze locatie, want het mag niet. Het kan niet, jullie krijgen boetes. Dat hebben ze gedaan en toen hebben ze gelijk een aanvraag voor een vergunning ingediend. Die is nu afgewezen. Ik hoor bij sommige, ja, ik zag vandaag een artikeltje van een bekende website. Die zei van, ja, een fertile formele eis. Nou, dat is het dus niet. Mm-hmm. Het is wel een hele belangrijke eis. Namelijk, je moet wil je hier handel willen drijven, wil je hier dingen verkopen of dingen willen aanbieden, dan moet je hier een vestiging hebben met een lokale vertegenwoordiger.
Mm-hmm.
En dat had Starlink, heeft Starlink niet.
Maar heeft Starlink echt all over the place een lokale vestiging dan?
Nee, want in heel veel plekken is het niet nodig. Hier wel. Om een hele
specifieke wetgeving hier. Van hier. Oké. Okay.
Dat is gedaan om te voorkomen dat dus hier briefbusbedrijven ontstaan.
Ja. Ja, zo. Okay.
En ook om te zorgen dat de winst hier belast wordt en niet in Amerika.
Ja. Ah, zo. Ja.
Dus het is helemaal geen fertile eis. Het is gewoon te zorgen dat de inkomsten die hier gegenereerd worden, hier belasting over betaald worden.
Helder, helder. Maar voor veel mensen die inderdaad wel zo'n antenneschotel hadden, die waren daar heel blij mee. En er was wel nog een uitzondering en dat had te maken met maritiem.
Alles wat drijft en hier dus niet gevestigd is.
En
maar,
vliegt.
En vliegt, mag dus die Starlink wel hebben. Want namelijk alle cruiseschepen liggen helemaal vol met Starlink.
Juist.
Alle internet van die cruiseschepen gaat via Starlink. Sterker nog, ze gebruiken Starlink als navigatie.
Aha.
Oh ja.
Oké. Okay. Nee, goed, want het staat hier inderdaad zo. Dus ik ben inderdaad heel erg benieuwd. Want er staat, iets voldeed niet aan de formele eisen. Nou, jij zegt dat is een van de formele eisen.
De digitale inspectie heeft dus al gezegd van, als jullie zorgen dat je hier een vestiging hebt met een lokale vertegenwoordiger, dat je dus aan die eis voldoet, zodat er hier inderdaad over de winst belasting betaald kan worden, dan mag je het gewoon aanvragen en dat wordt goedgekeurd.
Hmm. Nou, laat maar zitten. Want als het dan gelinkt is aan onze
Het moet een vestiging zijn ingeschreven bij de KVK. Want anders is het niet officieel.
Oké. Nou ja, goed. Dan dank je voor deze toelichting.
Mag ik er ook nog eentje uitlichten?
Ja, tuurlijk.
Want volgens mij, Judith, heb jij staatssecretaris Karremans ontmoet.
Ja, die was
die
heel leuk.
Van,
Vincent.
Ja, hij is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Klopt. En hij heeft dan als staatssecretaris vooral preventie, jeugd en sport. Hij heeft een tour langs de eilanden gedaan om inderdaad kennis te maken met de eilanden. En vanuit Fondation EQ zijn wij gevraagd om met hen in gesprek te gaan. Dat was een hele gezellig samen zijn. En wat ons opvalt of opviel was het feit, hè, wij zijn dan toch altijd, jeetje, dan heb je een staatssecretaris. Oké, wat moet ik aan en waar gaan we het over hebben? Dit was een heel ongedwongen onderonsje en met enorm veel belangstelling. En ik hoor ook van alle collega's, eilanden, Saba ook gesproken met daar een stichting. Dat hij ook daar en zijn adviseurs heel veel oren had en echt geïnteresseerd was over hoe dingen hier op de eilanden, in dit geval op Bonaire, ging. En we hebben natuurlijk met elkaar gesproken over EQ, over de belangen en de rechten en de gelijkheid, maar vaak niet gelijkheid van onze LHBTIQ mensen die hier wonen. Daar kunnen we niet altijd zo vrolijk over zijn. Nee.
Wat zijn jullie verwachtingen dan? Want je zou ook een beetje cynisch kunnen denken, alweer een gesprek met alweer een geïnteresseerde bewindspersoon in Nederland.
Goeie vraag, want dat cynisme bekruipt ons natuurlijk wel. Vooral omdat wij meer met Nederlandse politici aan tafel zitten dan met onze eigen eilandsraadsleden en bestuurscollege. Daar zit een ongelooflijk gap. Wat wij dan hopen is dat zij misschien de belangrijkheid die wij denken niet helemaal gezien wordt of willen zien, dat zij die toch nog een keer daar op de tafel leggen. Hè? Als we het hebben over jongeren die van het eiland gaan, niet omdat ze per se in het buitenland willen studeren, maar omdat ze hier zichzelf niet kunnen zijn. Als we het hebben over een veilige werkplek, als we het hebben over een veilige school, want terecht, hè, het was een kennismaking met Dennis, maar daar heb ik ook best nog wel vragen over, omdat wij weten dat het echt niet altijd voor iedereen zo veilig is.
Mm-hmm. Zo'n paarse vrijdag.
Vrijdag bijvoorbeeld. En,
die bedoeld is als...
Ja, die bedoeld is om met elkaar
en vanuit...
Paarse Vrijdag is de laatste vrijdag. De derde vrijdag in december. En is er bedoeld om aan de hand van een lesprogramma of aan de hand van aandacht al van tevoren, vooral uit de mensen die zichzelf niet als gay LHBT persoon zien, dat die zeggen van, hey, maar kom op, iedereen is welkom en jij mag mijn vriend zijn en als er wat gebeurt, dan kom ik voor je op. Een soort alliantie. Allies. Dat is hier niet echt helemaal lekker gegaan. Dat zijn van die dingen waarbij je, als je dan inderdaad weer met iemand als in dit geval staatssecretaris aan tafel zit. En we hebben dan vooral, in nu was het jeugd en preventie zit in zijn portefeuille. Dan zijn dat dus twee dingen die ontzettend belangrijk zijn. Want jeugd, mental health, preventie, mental health. Dus we hebben hele mooie gesprekken gehad. En ja, dat. Leuke man, Vincent.
Ik moet nog één plaatje draaien.
Oké, welke
heb
je?
We moeten.
Van Michiel moeten.
Van Michiel moet.
Hoogste binnenkomer, vierde binnenkomen. Antoon, een beetje van mij.
Een beetje van mij.
Achteraf kon ik beter.
Nou, twee dingen, Michiel. Ook dit is chain compressie.
Oké.
En punt twee, het grootste voordeel van dit liedje is dat het 2:30 is.
Ja, we waren er lekker zo doorheen, toch?
Ja, dat vond ik eigenlijk het belangrijkste voordeel van dit nummer.
Oké. Okay. En eindelijk een happy hardcore plaat, die Antoon.
Nou, ik ben niet met je eens, Michiel. Lunch.
Lunch, oké. Okay. Wat gaan we... Ja, hier bij Cuba Company kun je fantastisch lunchen. Het is een goede sfeer hier, lekker op het terras in de schaduw. Wat ga jij...
Ik ga een club sandwich.
Zo dan.
Caesar salad, heerlijk.
Nou, en ik ga voor de Japanese salad, want die is ook super lekker.
We krijgen dus ook commentaar van de terras dat het echt heerlijk is hier.
Ja, heel goed. Ja, want jij zit met je neus naar het terras, dus jij kan alle duimpjes zien.
Ja, ik zie alle duimpjes omhoog gaan.
Heel goed.
Nou is het laatste stukje. 5 minuten.
5 minuten.
Zeg nou, ik maar.
Ik wil graag even Greenpeace behandelen.
Vind ik een goeie, want dat zijn diehards in Nederland. Maar ook de Greenpeace mensen van hier.
Ja.
Een Nani Bomba, een Shermer, een Onni Emerenciana, een Jackie Bernabella. En ik vergeet er Helen Angela. Ik ga er nu echt wat mensen vergeten. Maar mensen die vanuit hier echt zich hard maken voor de climate change.
Ja, en Greenpeace heeft... bewijzen. Het was de laatste ronde die zij konden doen om nog dingen in te voeren. Ze hebben extra onderzoek laten doen. Daar blijkt uit van dat volgens alle regels, volgens alle dingen die ze hebben, Nederland heeft toegezegd, is dat er in 2050 de uitstoot van CO2 helemaal tot nul teruggebracht moet worden. Zij zeggen nu, aan de aanleiding van dit onderzoek, dat het al in 2040 kan.
Ik vind 2050 ook een hele verre horizon.
Ja, 2040.
Te ver.
2040 over 15 jaar.
Ja, en aan de slag.
En het nieuwe bewijs wat ze hebben is dat zij nu bewijs hebben dat met de huidige maatregelen die Nederland heeft afgesproken in Nederland, niet eens in Bonaire, maar in Nederland, die 2050 niet gehaald gaat worden.
Nee.
Ik vind het heel goed. En in aansluitend daarop misschien, Martijn, hebben we toch nog ook eentje. En dat is de klimaattafel.
Ja, ik wil even nog aan voor Greenpeace. 7 en 8 oktober, als ik het goed uit mijn hoofd doe, dient de zaak.
Het is heel kansrijk.
En het is heel kansrijk, omdat ze namelijk hetzelfde argument hebben aangevoerd, de Greenpeace, in de stikstof...
Ja, er is een precedent.
Het is een precedent. Ja. Daar hebben ze ook gezegd van, jongens, Nederland houdt zich niet aan de afspraken, want ze zouden hebben afgesproken dat dan het probleem weer opgelost zou worden. Ze gaan het niet halen. En nu kunnen ze hetzelfde zeggen in verband met het klimaat. Met de CO2 terug. Dus ze zijn zeer kansrijk.
Hartstikke goed. En als wij dan hier nog ons werk gaan doen. 20 februari is de kick-off over toch die klimaattafel. Nolly Oriana is voorzitter van de klimaattafel.
Ja, komende let's week. De 22e is er geloof ik.
20.
20 is de kick-off.
Maar let's do it. Wat is je oproep?
Nou, mijn oproep is om niet alleen maar te denken van oké, maar wij zijn het kleine eiland. Wij hebben zelf geen uitstoot. Wat kunnen wij doen? Kijk vooral wat we wel kunnen doen. Want ik heb altijd iets van, als iedereen dat doet, wat kan ik, wat kunnen we? Ja, dan kom je volgens mij heel ver. En je kunt ook niet alleen maar met je vingertje wijzen, de rest moet het maar doen.
Ja.
Want dat is natuurlijk een hele rare.
Even een wrang feitje nog. De klimaattafel is door Nijpels als verkenner voor het hele probleem naar voren gebracht. Jongens, dat moet er komen. Is overgenomen door Nederland. Nu blijkt dus dat de financiering van de klimaattafel Nederland geen cent bijdraagt.
Nee, dus dat
jammer.
Is dan
de boodschap
weer...
zal ik eens meenemen weer naar Nederland.
Juist. Neem het mee, Tanja. Wanneer vertrek je dan?
Maandagavond.
Je bent er nog even.
Ja.
Nog even volg hierop. Komende zaterdag zitten mensen van de klimaattafel hier aan tafel.
Hartstikke
heel
goed.
Geweldig. Dan gaan we ze aan de tand voelen.
Masha bom.
We moeten gaan afronden.
Was het ik vond hem vol, maar ik vond hem wel heel erg leuk.
Ja, zeker. Zeker, ik ook. Ik vond het een aangename... Tanja, hoe heb jij het ervaren?
Heel positief. Ik vond het ontzettend leuk. Het is heel dynamisch.
Mm-hmm.
Ja, echt hartstikke leuk. En interessant en relevant. Dus ik hoop dat iedereen met veel plezier geluisterd heeft.
Nou, ja,
ook jullie collega.
Ik hoop dat Michiel ook een beetje er beter van wordt.
Jawel, we doen heel veel brasa, soontje, big smiles voor onze collega Michiel. En we hopen, Michiel, dat je de volgende week gewoon wel weer bent. Doe je best. Doe je
dit
best
was
om
het.
Er te zijn.
Wij sluiten af met het decreet die Michiel ooit heeft ingevoerd. Tot volgende week en
ajootje, cadeautje.
Dag tussen 12 en 2, live met Judith en Martijn.
Wat een feest!